Hallo.
Harmelowijk.
Ik ben de voorste die gaat inspreken.
Dat was de bedoeling, als mijn stem het houdt.
Oké.
Okay. Ik heb hier in ieder geval iets, kan ik dat zeggen?
We gaan ons best doen.
Lezenwerk,
zeg. Ja. Even kijken, alweer. Kijk. Kijk zo.
Nee, gaat niet goed.
Met tussenpauze.
Nou, bij jou is dit ook een beeld voor de telefoon.
We gaan beginnen. Goedenavond, dames en heren. Hier aan de tafel en op de publieke tribune en de ambtelijke ondersteuning. Het zal misschien wat chaotisch gaan verlopen. Niet omdat wij de boel niet onder controle hebben. Want daar gaan we wel vanuit. Maar door werkzaamheden aan het dak is een lekkage ontstaan. En daarom is er storing in de airconditioning. En er is ook storing in de opnameapparatuur van het opnemen van de vergadering. Dus vandaar dat u ook de naambordjes hier ziet staan. Ons verontschuldigingen daarvoor, maar het is niet anders. We zitten in deze vergadering omdat we moeten kijken of het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, inclusief de nota van beantwoording van zienswijze en ambtshalve wijzigingen, of dat aangeboden kan worden naar de raad. Dus we stellen hem hier vast, maar dat heeft als consequentie dat hij dan ook naar de raad gaat. Dus het echte besluit wordt hier niet genomen, dat komt in de raadsvergadering. Alleen hier toetsen we of we de stukken van voldoende kwaliteit vinden om ze door te laten gaan naar de raadsvergadering. Het is een groot onderwerp. We beoordelen dus eigenlijk de feitelijke stukken. He, en ik begrijp dat mensen op de publieke tribune, dat die er enorm bij betrokken zijn. En dat het soms zo'n voorbereidingsbesluit dat ook best emotioneel is. He, want het gaat uiteindelijk over je eigen plek waar je woont. Maar wij proberen ons toch zoveel mogelijk te beperken tot de feiten. En per agendapunt zal ik even de spelregels uitleggen. En ik ga er ook vanuit dat we ons daaraan houden. En het kan zijn dat we aan één avond niet genoeg hebben, maar ik zal tussendoor steeds terugkoppelen. En aan het eind van de avond gaan we even kijken hoe nu verder, want het zijn verschillende mogelijkheden voor. Het is een strak schema en de griffier en ik houden strak de leiding. U bent gewaarschuwd. Dan gaan we over naar agenda punt 2 en dat is het spreekrecht voor bij agenda punt 3. Normaal is het zo dat het spreekrecht een half uur is en dat wordt verdeeld door het aantal insprekers. Nou, dan bent u mooi af vanavond, want dan heeft u 2 minuten. Daarvan hebben we gezegd van nou, dat gaan we niet doen. U krijgt 5 minuten en dat is ongeveer het voorlezen van 1 getypt A4'tje. Ik wil u verzoeken, als u gaat inspreken, of u het nummer van de zienswijze waarop u inspreekt, of u dat erbij wil zeggen, want het is handig voor de commissieleden, want die hebben het boekje waar de beantwoording in staat en dan kunnen ze eventueel meekijken. Ik verzoek de insprekers ook om geen doublures te maken. En dat betekent als u merkt dat een inspreker voor u iets zegt wat u eigenlijk ook in uw betoog heeft staan, of u dat even aan wil geven en die passage over wilt slaan. Het is ook niet de bedoeling dat u uw hele zienswijze gaat herhalen, want die teksten die hebben we dus, dat heb ik zo net gezegd. Maar het is de bedoeling dat u even de kernpunten benadrukt en eventueel iets nieuws toevoegt. Dus zo gaan we het doen. De inspreker die mag zo dadelijk als hij de beurt krijgt bij het spreekgestoel te gaan staan. Die mag inspreken. Daarna is er per fractie de gelegenheid om één korte vraag te stellen. Maar dat is alleen of een korte vraag als u iets niet begrijpt van wat er gezegd is. Dus niet als u de mening wil ondersteunen of iets anders. U begrijpt even niet, u heeft de nota van beantwoording heeft u bij, iemand spreekt in, u begrijpt even niet wat iemand bedoelt, dan kunt u daarna vragen en dan het liefst één per fractie. Ja, dan gaan we beginnen. En dan wil ik beginnen met meneer Willem Hogeboom. Is die aanwezig? Oh, en ik wil nog één ding zeggen. Sommige insprekers die hebben iets ingeleverd wat ze ons mee willen geven. Dat wordt na de vergadering, dat verzamelen we allemaal. En na de vergadering kunnen de raadsleden of de commissieleden dus van alle reacties een setje pakken. Maar het wordt dus niet tijdens het inspreken uitgedeeld. Meneer Zwart.
Is het ook mogelijk dat de insprekers aangeven onder welk nummer ze staan?
Dat heb ik net gevraagd, of ze dat willen doen. Het woord is aan meneer Hogeboom.
Ik weet niet van het nummer, maar het gaat over de Schapenlaan nummer 9. Maar misschien dat een van de raadsleden een nummer weet of zo. Het gaat om een bovenring op Schapenlaan nummer 9. En ik ben al 16 jaar aan het martelen met de gemeente, met de ambtenaren, om een bovenring op te krijgen. Maar dat lijkt niet te lukken met de mannen. Dus het is het eerste dat ik bij de gemeente dat sta in mijn leven. Dus ja. Voor de rest weet ik wat toeter opblazen. Ik hoop dat meneer Zeiler wat erover kan vertellen. Dat is het.
Dat is wat
u
wilt zeggen.
Ja? Kan ik daar weer heen?
Voorzitter, er is geen nummer, hij heeft geen zienswijze ingediend, maar wel stukken naar de commissie gestuurd. Okay. Dus het komt gewoon bij de algemene behandeling te sprake. Stel ik voor.
Dan meneer Johan Mekke.
Even kijken. Hij staat nog aan, zie ik. Goed, goedenavond geachte commissieleden. Overigens, dank voor de mogelijkheid om in te spreken. Het gaat om zienswijze nummer 5. Ik spreek in namens mijn ouders die een agrarisch hebben, de Herenweg de Loertenacht te Kamperduin. De boerderijen en de huiskavel daarbij die zijn alsnog opgenomen in het bestemmingsplan. Terwijl dit nog niet in het ontwerpbestemmingsplan zat opgenomen. Dit vanwege de wet voorgesteld door de gemeente die toen de tijd op die percelen was gevestigd. De WVG is tussentijds kwam toegevallen, samen met de vaststelling van de structuurvisie in december 2010. De gemeente heeft nu de gronden bestemd tot agrarische natuurontwikkeling, of nou conform het volgende bestemmingsplan. Ons aandacht onderwijs is dat wij geen vertaling zien vanuit het beleid van de structuurvisie richting het bestemmingsplan. Namelijk het verbeteren overgang bebouwing naar polgebied. In januari heb ik een brief naar de wethouder gestuurd dat wij na vaststelling van de structuurvisie samen willen kijken naar een verdere uitwerking wat onder die visie wordt verstaan. Dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een plaatje waar wij onze bedrijfsvoering mee gegarandeerd hebben. Wij zien het eigenlijk nog tot nu toe als een vermiste kans dat het ook niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Wij willen daarom vragen nog een wijzigingsbevoegdheid op te nemen op deze percelen. Naar de bestemmingen groen, water en wonen. zodat invulling kan worden gegeven aan het beleid van de stadsdivisie. Dat houdt in een goede groene afronding, een combinatie van uitloopgroen, waterpartijen en incidentele bebouwing. Aandachtspunt omvang van het bouwvlak. Het bouwvlak bij de agrarische bedrijfsvoering is kleiner geworden naar mijn inziens ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Globaal heb ik dat berekend dus ongeveer 900 vierkante meter. Wij willen in ieder geval een gelijktrekking met het vigerende bestemmingsplan, dan wel een mogelijke uitbreiding daarvan. Ook gelet op het beleid in de structuurvisie dat kamperen bij de boeren. Het houden van een paardenbak allemaal binnen het agrarisch bouwvlak moet plaatsvinden. Dus wij willen dat graag oprekken naar 1 hectare. En dat willen we de afmeting daarvan afstemmen met bevolking met het ambtelijk advocaat om daar gezamenlijk uit te komen. Even kijken. In het bestemmingsplan is de dubbele bestemming archeologisch waardevol gebied opgenomen. Met verschillende regimes. Het hele plangebied heeft de dubbele bestemming gekregen met regime 3. Dit is in ons inziens nog steeds niet duidelijk uit de plankaart af te lezen. Het staat in de toelichting en volgens mij ook in de regels, maar niet duidelijk uit de plankaart. En dat vragen wij alsnog aandacht voor om dat aan te passen. Verder stelt de gemeente op pagina 11 van de nota van beantwoording dat er regime 2 niet leidt tot onevenredige beperking van gebruiks- en bouwmogelijkheden. Ik wil dat benadrukken met een voorbeeld dat het wel zo is. Als je bijvoorbeeld een sloot gaat dempen van ongeveer 1 meter breed over een lengte van 50 meter, zit je al aan 50 vierkante meter. Als je daarboven komt, heb je een onderzoek nodig, afloos onderzoek noodzakelijk, om dat met een aanlegvergunning te realiseren. En wij vinden dat een duidelijke onevenredige beperking, die dan afkomt van de burger, in de vorm van benodigde onderzoeken, die daarvoor noodzakelijk zijn. Met de dubbele bestemming archeologie vragen we ons altijd of de gemeente bewust is van de planschade aansprakelijkheid die wellicht voorkomt uit deze dubbele bestemmingen. Dan wil ik verwijzen naar de gemeente Steenwijkerland, die daar in 2009 tegenaan liep. Dat betreft een mogelijk risico van een etterlijke miljoen. De minister heeft daar op 29 april 2011 nog een brief over geschreven dat daar wetgeving voor moet worden aangepast. Ik vraag me af of de gemeente daar bewust van is en of ze ook een planschade-risicoanalyse aan het bestemmende plan hebben laten uitvoeren om dat inzichtelijk te hebben. De bestemming agrarische natuurontwikkeling. De gemeente heeft een onderscheid gemaakt binnen agrarische bestemming, de zogeheten zonering. In de harde protocolen is dat agrarische natuurontwikkeling. De gemeente onderbouwt dit met het huidige beleid van de gemeente en de provincie. En verwijt daar naar plannen uit 2002 en 2005. Gelet op de discussie van natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling en de gelden die vanuit Illich niet meer beschikbaar zijn of zeer beperkt.
Wilt u gaan afronden?
Ik ga naar Bosnië.
Nou, u gaat afronden.
Oké. Heb ik dan nog een minuut? Of? Ja. Oké. Wij vinden het onderscheid in agrarische natuurontwikkeling niet conform, aangezien je stelt een bestemming vast, waar nog geen vastgesteld inrichtingsplan vanuit de Willig is vastgesteld. Volgens ons is het nog steeds het beleid om van de gemeente om projecten pas een bestemming te wijzigen wanneer daar een financiële onderbouwing voor is vastgelegd en ook bestuurlijk akkoord op is. En niet plannen van een dienstlandelijk gebied die zij zelf maar even maken. Wat betreft bestemming agrarisch zit de bestemming agrarisch wel in het bestemmingsplan Schoren en Kernen in dezelfde polder.
Dat onderscheid. Mag ik de laatste zin gaan zeggen?
Oké. Dat verschil vind ik niet conform het gelijkheidsbeginsel wat betreft percelen in de hele lage polder. Er is geen onderbouw gegeven waarom dat verschil tussen agrarisch in Schoren en Kernen is en agrarische natuurlijke ontwikkeling in het bestemmingsplan van het gebied moet in die polder.
Dank u wel.
Ja. Hartelijk dank in ieder geval. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Er zijn een aantal mensen die willen vragen stellen. Ik wil een verhelderende vraag stellen naar hetgeen wat gezegd is. En u moet zich bij het stellen van de vraag goed afvragen of de vraag die u gaat stellen en het antwoord wat u behoopt te krijgen, of dat relevant is voor de beslissing die we moeten nemen over het doorsturen van de stukken naar de raad. Als u een andere vraag wil stellen waarmee u meer achtergrondinformatie krijgt, dan verzoek ik om in de route naar de raadsvergadering toe contact met de inspreker op te nemen om nog wat verduidelijking te krijgen. Ja, wie mag ik als eerste de vraag laten stellen, meneer Zeilen?
Dank u, voorzitter. Begrijp ik het goed dat het pand waar het bedrijf wordt uitgeoefend niet in dit bestemmingsplan ligt? De 308, dat staat waarschijnlijk op het oude plan, dat heb ik niet nagekeken, maar is dat inderdaad zo?
Het is nu wel begrensd binnen het plangebied, maar in het ontwerpbestemmingsplan is dat is het eruit gehaald ten opzichte van het voorontwerp vanwege het besluit van de gemeente om daar wet volgens het gemeente op toepassing te verklaren. En het beleid was daarbij dat dan wel een strategisch dan wel een bestemmingsplan moet worden uitgewerkt binnen 3 jaar en het college heeft gekozen om dat middels de strategievisie te doen. Is dat voldoende?
Nou, dan gaat meneer Van der Hoek die gaat zijn vraag stellen. Als het dezelfde soort vraag is, wilt u hem dan overslaan? Alleen een nieuwe vraag.
Heeft u hier ooit eens met de wethouder over gehad? Over dit probleem?
Ik heb diverse problemen namelijk.
Bent u wel eens bij de wethouder geweest over deze problemen?
Wat betreft het beleid, als ik dan op de huiskavel, wet volgens recht gemeente, structuurvisie, heb ik daar eerder wel verzocht om een gesprek te gaan. Alleen dat is toen door de ambtenaar niet van toepassing verklaard. Hij zegt, wacht eerst de structuurvisie af en ga dan maar eens kijken. Ik heb in januari dus ook een brief gestuurd om in navolging van de structuurvisie in overleg te gaan om de uitwerking in het landschapsontwikkelingsplan uit te gaan werken. Ambtelijk is dat contact er, alleen in het LOP wordt op die locatie niet specifiek nu uitgewerkt. Graag hebben wij dat wel, want ja, we zijn op zoek naar duidelijkheid. Kan de bedrijfsvoering, welke visie heeft de gemeente daar? Dat zal pas in het LOP dan waarschijnlijk in juni in het ontwerp waarschijnlijk komen. Maar ja, dat schuift zo in de tijd. En ik ben juist op zoek naar die duidelijkheid. Dat is...
Ja, dank u wel. Nog een andere fractie die een vraag wil stellen? Niemand? Dan meneer Pesman.
Kleine correctie, de heer Balder van Pesman Advocaten.
Oh,
de heer Pesman zelf die zit waarschijnlijk thuis in het Aardenhoutse.
Oké.
Geachte leden van de commissie. Namens mijn cliënten, mevrouw Schouten, zal ik een nadere toelichting geven op de door haar ingediende zienswijze, de reactie van het college op deze zienswijze en de brief die ik naar aanleiding daarvan heb verstuurd en die u als het goed is hebt ontvangen en ook gelezen. Op initiatief van het vorige college heeft mevrouw Schouten een plan bedacht om de kwaliteit van het buitengebied rondom haar perceel te verbeteren. Het gaat om over nummer 27 van de zienswijze. Mevrouw Schouten bewoont een stolpboerderij, een provinciaal monument, waarnaast ook een oude schuur is gelegen. En deze schuur valt letterlijk van ellende uit elkaar, vandaag weer een aantal dakpannen. Deze vervallen schuur ontsiert het landschap dus behoorlijk. Mevrouw Schouten wil deze schuur elders op het perceel herbouwen en deze schuur daarna bewonen, omdat zij al op respectabele leeftijd is en op termijn niet meer in staat is die stolp te bewonen. Door de schuur te bewonen, kan ze op haar geliefde erf blijven en bovendien de sloop en herbouw financieren. Het college en ook de provincie stonden positief tegenover dit plan. Hetgeen ertoe leidde dat in het ontwerpbestemmingsplan werd neergelegd dat mevrouw Schouten de schuur binnen het bouwperceel mocht herbouwen en aan de schuur zou dan de bestemming recreatiewoning worden toegekend. Deze bestemming helpt mevrouw Schouten niet, dat zal ik zo dadelijk toelichten. Daarna is het dossier vastgelopen in het ambtelijk moeras. De wethouder heeft kort geleden, dat was 17 maart jongstleden, toegezegd dat dit dossier voor 1 juli aanstaande door het college op haalbaarheid zal zijn beoordeeld. De reactie van het college op de zienswijze nu is een lelijke streep door de rekening. Deze reactie bevestigt slechts de eerdere aanpassing van het volgende herbestemmingsplan. En daar heeft mevrouw Schouten niks aan. Maar wat haar daarboven zo verschrikkelijk kwaad maakt, is dat nog de behandelend ambtenaar van het bestemmingsplan, nog die ambtenaar die voor 1 juli uitsluitsel zal geven, ooit ter plekke de situatie hebben onderzocht. Herbouw van de schuur binnen het thans ingetekende bouwperceel zal ertoe leiden dat de waardevolle zichtlijnen op de stoelboerderij vanaf de Natteweg en het Zakendijkje verloren gaan. Cultuurhistorisch en maatschappelijk onverantwoord, zo meent ook de provincie. Daarnaast is de bestemming recreatiewoning niet zinvol, omdat dat permanente bewoning uitsluit. En ook planologisch gezien maakt het niet uit of je recreatiewoning of een gewone woning toelaat. Er is dus geen reden om de schuur niet als woning te bestemmen. Er zijn naar het oordeel van mevrouw Schouten geen belemmeringen om haar plan reeds nu op te nemen in het bestemmingsplan. Weliswaar loopt u dan vooruit op het college, maar dat is geen probleem. Sterker nog, wachten op het college kan juist problemen geven. Het is namelijk onlogisch en ongebruikelijk om een bestemmingsplan vast te stellen met de wetenschap dat er 2 weken later misschien wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Iets dat overigens alleen via dezelfde lange procedure als nu kan. En ook kostbaar overigens. Veel gemeenten kiezen er doorgaans voor om een zogenoemd vers bestemmingsplan de eerste tijd niet te wijzigen. Immers, het bestemmingsplan geeft blijk van een goede ruimtelijke ordening en als binnen 2 weken na de vaststelling het plan moet worden gewijzigd, getuigt het originele plan kennelijk niet van een goede ruimtelijke ordening. Het is zelfs denkbaar dat het college op 1 juli 2011 zal aangeven dat er recentelijk een bestemmingsplan is vastgesteld en dat daarvan niet zal worden afgeweken. In dat geval zal de toezegging van de wethouder niet meer blijken te zijn...
Nog 1 minuut.
Die ga ik volmaken. Niet meer blijken zijn dan een boekje voor het bloeden. En dat doet geen recht aan de inspanningen die mevrouw Schouten de afgelopen jaren heeft gedaan. Mevrouw Schouten heeft recht op een volledige, inhoudelijke beoordeling op basis van alle actuele feiten en omstandigheden. Ik rond af, wat kunt u als commissieleden met deze kwestie? U kunt ervoor kiezen om reeds nu het plan van mevrouw Schouten in het bestemmingsplan op te nemen. Een alternatief is dat u de vaststelling van het bestemmingsplan uitstelt, in afwachting van het oordeel van het college. Daarna kunt u een mogelijk aangepast bestemmingsplan vaststellen. Voor zover u de vaststelling liever niet uitstelt, kunt u er ook voor kiezen het bestemmingsplan niet vast te stellen voor het perceel van mevrouw Schouten, zodat zij er zeker van is dat het college zich niet achter het bestemmingsplan zal verschuilen. In alle gevallen handelt u dan juridisch gezien zuiver en doet u recht aan de functie van het bestemmingsplan en bovenal de rechtszekerheid van mevrouw Schouten. Zij is lang genoeg van het kastje naar de muur gestuurd. Dank u.
Dank u voor uw
vraag.
Een vraag naar iets wat niet begrepen is. 1 vraag per fractie, of een vraag per fractie. En niet dat iedereen van de fractie vragen gaat stellen. Meneer Tan, Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een epistel gekregen met een luchtfoto erop. En er staat nog een schuur op die luchtfoto. Zijn daar nog plannen mee? Of...
Dus kijk even ook naar cliënten.
Ja, die blijft doen wat hij doet.
Oké. En heeft mevrouw Schouten ook gedacht aan het splitsen van de stolp of niet?
Meneer Medendorp, dit gaan we niet doen. U moet vragen, reageren op hetgeen ingesproken is en niet op dingen die u gekregen heeft.
Ik stel voor dat we anders in een eventuele pauze straks nader overleggen.
Ja, prima. Heel goed. Iemand anders gevraagd, meneer Seijden.
Op het gewijzigde plan dat we hebben gekregen, op de grijze plankaarten, staat wel degelijk een recreatiewoning binnen het bouwblok. En binnen een bouwblok kan, als ik het wel heb geschoven worden, heeft u dat in uw beschouwing meegenomen?
Dat heb ik wel zeker. Nou, sowieso zou ik zeggen, de recreatiewoning als zodanig, dat voegt niet. En de locatie, juist wat binnen het bouwperceel is, kom je met een welstands technisch probleem en een maatschappelijk probleem, namelijk dat de zichtlijnen op de stof verloren gaan. Dus met andere woorden, het college meent dat hiermee het landschap gediend is, maar in feite door aan deze locatie vast te houden en niet iets meer buiten het bouwperceel te denken, verpesten als daar het landschap, rekt dan voor mij een part het bouwperceel dat het nog ietsje ernaast kan.
Ja, voldoende beantwoord. Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Sonneveld.
geachte commissieleden. Het gaat hier om nummertje 29, de Kerkendijk 142S. Ik ben eigenaar van het perceel aan de Kerkendijk 142S. Aan de Kerkendijk beschik ik over agrarische percelen, 3 hectare weidegrond en een monumentale schapenboet en een agrarisch bouwblok. De agrarische percelen die hebben een agrarische bestemming gekregen in het bestemmingsplan en de schapenboet is positief bestemd. Waar het mij om gaat is dat mijn agrarische bouwblok niet positief is bestemd in het aan u voorgelegde bestemmingsplan. In het onderliggende bestemmingsplan weidegebied is mijn bouwblok wel positief bestemd. Mijn bouwblok maakt in het verleden deel uit van een agrarisch bouwblok. En in 2007 is het agrarische bouwblok gesplitst, verkocht. En daarbij is de helft van het agrarische bouwblok een woonbestemming gekregen. En het andere deel was een schapenboet, is gekocht door mij. In het nieuwe bestemmingsplan heeft het college mijn bouwblok wegbestemd. Het college stelt dat er geen sprake is van een agrarisch bedrijf. En ter ondersteuning verwijst het college naar de weigering op de bouwaanvraag voor mijn schuur op 31 januari 2009. In verband met de weigering van de bouwaanvraag voor de schuur heeft de rechtbank Alkmaar op 12 mei jongsleden uitspraak gedaan. De schuur past volgens de uitspraak van de rechtbank binnen de bepalingen van het fungerende bestemmingsplan weidegebied. En om deze reden zal de schuur alsnog vergund moeten worden. Gelet op mijn vraag in de zienswijze tot opname in het agrarische bouwblok en de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar op 12 mei jongsleden zou ik graag zien dat het agrarische bouwblok dat al was opgenomen in het bestemmingsplan weidegebied ook wordt opgenomen in het bestemmingsplan landelijk gebied Noord. Dan gaat het nu over de gronden nabij de monumentale schapenboet, dat is de Westerweg 16. In het bestemmingsplan landelijk gebied Noord is voor het gedeelte de bestemming W3 als wijziging opgenomen. En ik vraag me voor dit gedeelte de bestaande bestemming agrarisch onbebouwd en bos te handhaven, zodat er recht gedaan wordt aan de feitelijke situatie. De W3-bestemming doet afbreuk aan het monumentale karakter van de schapenboet en de omgeving hiervan. Het bosperceel rond de monumentale schapenboet wordt beschreven in de provinciale verordening behorende bij de omschrijving van de schapenboet. Conclusie. Ik vraag u het bouwblok aan de Kerkendijk 142S te bergen in stand te laten voor de bestaande bestemmingen bos en agrarisch onbebouwd te handhaven voor de gronden nabij de schapenboet.
Dit was het.
Ja.
Dank u wel. Meneer Zwart heeft een vraag.
U geeft aan dat de rechtbank inmiddels heeft aangegeven dat de vergunning ten onrechte is geweigerd, begrijp ik.
Ja, dat klopt.
Kunt u aangeven wat de reden is dat die wel wordt verleend? Heeft het te maken met het agrarische bedrijf wat daar gevoerd zou worden?
Nou, de details van de uitspraak van de rechtbank, die heb ik hier niet zo voor me.
Ja, ik stel voor als u het antwoord op die vraag wil weten, dat u even nog contact onderling opneemt. Ja? Mevrouw Was.
Wat is het voor u voor verschil of de bestemming wonen is of agrarisch? Wat voor soort plannen heeft u dat voor u belangrijk is dat het gewijzigd wordt?
Nou, mijn plannen zijn dat ik daar een agrarisch bedrijf heb, zeg maar, dat ik daar paarden fok en dat ik daar een schuur wil neerzetten. En dat ik in de toekomst dat gewoon verder wil blijven doen.
Ja? We hebben nog iemand, meneer Van der Leyen.
Ja, u noemt een heleboel feiten op, hè? Ook een stukje geschiedenis. En dan op een gegeven moment zegt u in het begin van uw betoog, het is in 2007 gesplitst. En is dan het agrarisch bouwperceel, wat er toen op lag in het vergierde bestemmingsplan, is dat toen gesplitst in 2007 in een woonbestemming en nog iets, maar...
Gewoon het agrarische bouwblok is gebleven. Het agrarische bouwblok is gesplitst in twee delen. Het agrarisch bedrijf is gewoon gebleven en het woongedeelte is gesplitst.
Kadastraal is gesplitst, verkocht?
Nee, volgens gewoon juridisch, zeg maar. Of volgens het bestemmingsplan, zeg maar.
Ja, dank u wel, meneer Seijden.
hoe groot wenst u een bouwblok? Want u oefent er een agrarisch bedrijf in, maar geen woonfunctie. Dat is niet uw optie.
Nee.
En ook niet de essentie van de uitspraak, begrijp ik.
Nee, absoluut niet. Ik wil geen nieuw bouwblok. Het is een bouwblok bestond al, zeg maar. Het is al een bouwblok. Het is alleen een gedeelte van het bouwblok is, zeg maar, afgekabeld, zeg maar, waar nu een woonbestemming op zit op de boerderij. Maar het agrarisch bedrijf, zeg maar, en de 3 hectare, daar zit ik al sinds 2003, zeg maar.
Dank u wel.
Maar ik had wat tekeningetjes en plaatjes wat het heel erg verduidelijkte. Het was handiger geweest als ik dat, nou ja, misschien dat u dat nader kunt geven. Van dat, als u dat
ja,
ziet, dan
dat kunt u aan de griffier geven en dan wordt na de vergadering wordt dat uitgedeeld.
Okay.
En ik verzeker u dat als de commissieleden nog vragen aan u hebben ter voorbereiding voor de stukken in de raad, dat ze u zeker weten te vinden.
Oké, okay. Ja? Dank u wel.
Meneer Peek.
Geachte voorzitter en commissieleden. Een puntje van, het is Peek met CK, dus door de telefoon niet goed te horen. Maar ik zou het prettig vinden als dat gewijzigd wordt. En de tweede is dat ik hier sta in verband met een ambtshalve wijziging A3. En daar ben ik pas sinds 16 mei jongsleden van op de hoogte.
Wat is het nummer van de zienswijzer waar u op inspreekt?
Ik zit in ambtshalve wijziging. Er is geen zienswijzer.
Okay, dank u wel.
Voor 16 mei wist ik er niets van. Dus ik heb nog een paar stukken op papier staan. En die wil ik ook straks aan de commissieleden uitdelen.
Nee, dat is prima. Dank u wel. Gaat uw gang.
Ja. Mijn probleem betreft het Rijksmonument Duinwijk aan de Binnenweg 6 te Schorel. Zoals u hier op dit plaatje kunt zien, en dat zit ook bij de stukken, maakte het perceel aanvankelijk deel uit van het bestemmingsplan Schorel, Kernen en Buurtschappen. Alleen toen het voorkeursrecht erop gevestigd werd, toen werd het banco gemaakt en daardoor is het niet teruggezet op in het bestemmingsplan, terwijl dat wel was toegezegd, schriftelijk toegezegd, en dat is ook erkend eigenlijk door de gemeente dat die toezegging gedaan is. De gemeente is dus in feite nalatig geweest. Ik heb daar toen een beroep ingediend bij de Raad van State om het te vragen of het pand inderdaad of deze fout gecorrigeerd kon worden. En de uitspraak op dit beroep is heel goed voorspelbaar, omdat namelijk de gemeente nalatigheid erkend heeft. En het beroep zou dan opleveren dat het perceel weer teruggezet wordt in het bestemmingsplan Schorel, Kernen en Buurtschappen. Echter, zoals ik al zei, op de zitting van de Raad van State, op 16 mei jongsleden, dus precies 2 weken geleden, hoorde ik voor het eerst dat mijn perceel via ambtshalve wijzigingsvoorstel opgenomen zal worden in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. De noodzaak van deze ingreep is niet juist. Er wordt gezegd dat het is om te voorkomen dat het perceel tussen twee bestemmings niet in een digitaal bestemmingsplan zal komen. Gezien de waarschijnlijkheid van de uitspraak van de Raad van State is dit dus zeer, zeer prematuur. Bovendien is het wijzigingsvoorstel een onnodige aantasting van het uitgangspunt van de bestemmingsplannen, die immers conserverend van karakter behoren te zijn. Mijn vraag nu is dus aan de commissie om ertoe bij te dragen dat het ambtshalve wijzigingsvoorstel A3 door de raad wordt verworpen. Daar komt bij dat op 19 mei 2009 de raad heeft toegezegd dat fouten hersteld zullen worden. Zoals dat bijvoorbeeld in een memo, zoals ik die heb, die zit ook bij de stukken eigenlijk. Opname in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is geen herstel, maar opnieuw een fout. Er is echter één probleem. De gemeente heeft ter zitting verklaard dat het voor Duinwijk geen verschil zou maken of het nu in het bestemmingsplan Schorel, Kernen en Buurtschappen of in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord ligt. dit is erg kort door de bocht. Want we weten allemaal hoe compliceerd de wet en regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening is. Zeker in het geval als we te maken hebben met een rijksmonument, met een horecabestemming, waar bovendien nog een groot logiesverblijf achter staat, dat afbreuk doet aan het monument.
Nee, 1 minuut.
Dank u wel. Hier willen wij in de toekomst iets aan doen. Het gaat dus niet alleen om deze twee artikelen die ik van de gemeente mocht ontvangen. Dat zijn de artikelen met betrekking tot de horeca. Het heeft te maken met het complete beleggingsplan en alle voorwaarden die daarin staan. Kortom, het kan eenvoudig niet waar zijn dat het precies hetzelfde is, dus dat er geen verschil is tussen ligging in het ene bestemmingsplan of het andere. U begrijpt dat de problemen waar ik de afgelopen 2 weken mee te maken heb gehad, niet mis waren. Ik hoop van harte dat de commissie mijn visie deelt en ook bereid is om wijzigingsvoorstel A3 nu door te laten gaan. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel voor het inspreken. Zijn er vragen? Meneer Seijmer.
U bent een rijksmonument, u staat niet op de lijst van rijksmonumenten in onze nota, dus wij hebben u over het hoofd gezien. Dus, nou, ook wat ons betreft in de aangelegenheid is het ook niet helemaal compleet. Ik kan het niet beoordelen, maar ik heb het gevoel dat u wel een punt heeft.
En daar is ook een verklaring voor. Het is allemaal na 16 mei, dat staat hier op het horecaverslag van het artikel horeca. Daar staat, geachte heer Peek, 24 mei 2011. Vandaag heb ik persoonlijk de opdracht gegeven een en ander aan te passen.
Dank u wel.
U begrijpt dat het erg moeilijk was voor mij om daar te reageren op al deze. Ik ben nog niet op de hoogte van de staat van horeca bijvoorbeeld, zoals die ook nog aanwezig is. Moet zijn. Dank u wel.
Dank u wel. De volgende spreker, dat is Aan Mink.
Geachte voorzitter en commissieleden. Ik moet me even voorstellen, ik ben De Haan. Ik ben vicevoorzitter van de Volkstuinvereniging. En als vicevoorzitter van de tuinvereniging Oosthoek zou ik u mede namens de andere bestuursleden en leden het volgende verzoek aan u willen voorleggen. Maar daarvoor is dit te doen, even een kort overzicht hoe het tot heden met onze vereniging gesteld is. Dat moet ik u helaas zeggen dat ik dat niet heb. Nou, dit is Oosthoek, Schorl. Als eerste wil ik even teruggaan naar de datum 12 juni 2008, waarin we als vereniging werden ontboden door de burgemeester in de Oostvong, waar we te horen kregen dat we direct het tuincomplex moesten verlaten in verband met vermoedelijk aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Compensatie voor geleden schade was geen punt en 200% medewerking zou van gemeente wegen gegeven worden om een nieuw tuincomplex te realiseren. Inmiddels is het 31 mei 2011. We tuinen nog op het overgebleven tuindeel met een aanzienlijk aantal minder tuinders. Enerzijds omdat er geen plek is en anderzijds omdat er een aantal te kennen heeft gegeven zo lang te wachten tot het nieuwe complex gereed is. Er zijn dus 3 jaar op een paar dagen na verstreken en het nieuwe tuincomplex hebben we nog niet. Hoewel er groot licht. We hebben nooit getwijfeld aan de goede intenties van onze gemeente om een nieuw tuincomplex zo spoedig mogelijk te realiseren. Wij van onze kant hebben alles gedaan wat mogelijk was de zaak te bespoedigen. Maar er zijn zaken en mensen die buiten de invloedssfeer vallen en die behoorlijk een vertragende factor zijn gebleken. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben wij goede hoop dat in het vroege voorjaar van 2012 het nieuwe complex beschikbaar is. Op het oude tuincomplex stonden een aantal kastjes die het mogelijk maakten gewassen te kweken die op de zogenaamde koude grond niet mogelijk zijn, zoals tomaten, komkommers, paprika, pepers en dergelijke. Ons verzoek is om opnieuw kastjes te mogen plaatsen die deze teelt mogelijk maken. Wij denken aan uniformen uit glas in een aluminium frame opgebouwde kastjes. Andere kastjes, zoals zelfbouwkastjes, zullen niet door het bestuur worden toegestaan. Tevens verzoeken wij om een elektriciteitsaansluiting voor onder andere een waterpomp en dat soort zaken te mogen realiseren. En niet te vergeten een onderkomen, een tuinhuis, om het materiaal te kunnen opslaan en eventueel te kunnen schuilen als het regent. Wij gaan ervan uit dat u gunstig zult oordelen op het verzoek en het zult willen meenemen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Dank u wel. Is er iemand die een verhelderende vraag heeft? Meneer Seider, het gaat echt om een vraag, hè?
Hoe groot zijn de door u gewenste kastjes?
Nou, die, je hebt je in verschillende afmetingen. Ik heb een A4'tje meegenomen. Je kunt ze in verschillende lengte. Nou, je kunt, wilt u het...
Ho. Ja? Ik ga even ingrijpen. Meneer Seider, ik heb gevraagd, toen we begonnen met het inspreken, of u bij het stellen van een vraag, bij het antwoord wat u krijgt, of u dat mee wil wegen of het relevant is voor het verloop van deze stukken richting raad. En dan vraag ik me af of u de afmeting van het kastje, of u dat relevant vindt.
Voorzitter, buitengewoon relevant, want een van de grote punten in dit bestemmingsplan is het gedoe over kastjes. Wat mag wel en wat mag niet. En dit is niet de enige tuinbouwvereniging of volkszijnvereniging die deze vraag heeft. Er zijn er een stuk of 8, 9 die met hetzelfde probleem. Dus het is zeer wezenlijk. Vandaar mijn vraag.
Oké. Ja?
Nou, er stonden ook kastjes. En ik, we hebben een rondgang gemaakt met wethouder Roem en mevrouw Janina Zwart en de heer Bosma, als ik me niet vergis. En die stonden daar niet onwillend tegenover. Die vonden ook dat het een alleszins redelijke vraag was. Dus goed. Wat dat betreft hebben wij goede hoop dat, dat het al dan niet ook gedoogd zou kunnen worden. Even
goed. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag die van het antwoord op de vraag van meneer Seiler is eigenlijk niet zo verschrikkelijk verhelderend voor mij. Kunt u mij nou aangeven dan van in hoeverre het volume van uw vragen zijn over dit soort onderwerpen? En wat er nou eigenlijk in de reactie van de gemeente wordt toegewezen? Ik denk dat het daarom gaat. U vraagt om 2 kuub en u krijgt maximaal 1 kuub. Iets van die aard. Dat zou wel handig zijn om dat te weten.
Nou, ik heb het niet helemaal goed kunnen volgen wat precies uw vraag was.
Dan zal ik het proberen helderder te zijn. Ik krijg ook advies om de microfoon een beetje meer voor mijn mond te doen. U vraagt om grotere kassen. En daarnet werd gevraagd qua beeldvorming van wat is u toegewezen en hoe groot wilt u nu eigenlijk de kassen hebben.
Er is niets toegewezen in afmetingen. Er is alleen gevraagd of er eventueel kastjes zouden kunnen komen. Dan moet u niet denken dat het helemaal vol komt te staan, maar gewoon een aantal mensen die dat graag zouden willen.
Ja. Oké, dank u wel. De volgende spreker, Annelies Blokdijk.
Goedenavond. Geachte leden van de commissie, in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord brengen wij graag onze kas en volkstuinen aan de omloop, respectievelijk sectie D nummers 2130, 2131 en de sectie D 1014 en 15 onder uw aandacht. De kas. Bij de zienswijze hebben wij gevraagd om de kas positief te bestemmen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. In eerste instantie gaf het college aan dat de kas zou worden opgenomen in het bestemmingsplan. Thans blijkt dat het college de kas toch niet opneemt. De reden voor het niet opnemen van de kas is volgens het college dat de kas groter van omvang is en anders gepositioneerd. Dit begrijpen wij niet. Ten meer begrijpen wij dit niet, omdat eerder opeenvolgend ook andere onjuiste redenen namens het college werden genoemd. Voor de kas is in 1928 een bouwvergunning verleend en de kas is tot vandaag in gebruik voor de teelt van vaste planten, kruiden en overige tuinplanten. In de nota van beantwoording zienswijze wordt ten onrechte gesteld, ik citeer, dat de kas ook reeds in strijd met het vigerende bestemmingsplan aanwezig is en waardoor besloten is bij nader inzien niet aan de inspraakreactie tegemoet te komen. Wij zijn van mening dat de kas niet zomaar uit het bestemmingsplan gehaald kan worden en verzoeken u om de kas alsnog op te nemen in het plan. De volkstuinen. Voor de volkstuinen hebben wij gevraagd om geringe bouwmogelijkheden op te nemen in de vorm van een kleine kas, een berging en of tuinhuisje per volkstuin. We hebben daarbij verwezen naar de landelijke uitgangspunten voor volkstuinen. Het college geeft alleen de mogelijkheid van een stuk zogenaamd platglas. Dit zogenaamde platglas betreft een soort bak van maximaal 50 centimeter hoog waar glas op kan. Wij menen dat de gemeente Bergen voor de volkstuinen aansluiting moet zoeken bij het landelijk beleid voor volkstuinen en per volkstuin bouwmogelijkheden moet opnemen in de vorm van een kleine kas, een kas waarin gelopen kan worden, een tuinhuisje en of een berging. Alleen met enkele bebouwingsmogelijkheden kunnen tuinders plezier beleven aan hun volkstuin. Ook op dit punt vragen wij derhalve aanpassing van het bestemmingsplan. Dan voeg ik nog even iets toe. Tot onze teleurstelling zijn eerdere initiatieven van onze kant om in overleg met het college tot afspraken te komen vooralsnog niet geslaagd. Met betrekking tot dit punt verwijzen wij u kortheidshalve naar de uitgebreide correspondentie in het desbetreffende dossier. Dan kom ik tot de conclusie. Opname van de kas in het bestemmingsplan en bebouwingsmogelijkheden voor de volkstuinen maken het mogelijk ons plan, het volkstuincomplex naar eigentijdse maatstaven en in relatie tot landelijk volkstuinbeleid te concretiseren. Wij verzoeken u daarom eerder genoemde aanpassingen in het bestemmingsplan. Ik dank u ook namens mijn familie. Ja.
Hartelijk dank voor uw inbreng. Vragen, meneer Zwart.
Als ik snel heb gerekend, staat de kas die zogenaamd verkeerd staat gepositioneerd al 83 jaar op die locatie.
Sinds 1928.
Is er ooit in die tijd een handhavingsverzoek door de gemeente uitgevoerd?
Nee.
Ja, dank u wel. Meneer Medendorp.
Ja, dank u wel. In het vigerende bestemmingsplan is die kas daar ook nog in opgenomen of... Is die al eerder wegbestemd?
Nee, die is niet eerder wegbestemd en die is in het vigerende plan opgenomen.
Mevrouw Ras.
Ik fiets heel vaak langs de kas. De kas is in mijn inzien geen kas, omdat er geen glas in zit. Wil u... de staande staan nog, hè? Ja. Zijn er plannen om dat helemaal weer als kassen in te richten? Want waarom is anders het belang van die kas zo groot?
Ik kom even terug op uw eerste reactie. Er zit wel degelijk glas nog in de kas. Alleen dat is niet meer zoals we dat wezenlijk achten. Maar er is nog wel degelijk sprake van een kas. Die kas is ook in gebruik. En wij hebben dus ook het concrete plan om die kas te vervangen. Alleen daarbij lopen we dus tegen een aantal dingen aan. Waardoor dat op dit moment nog steeds niet gerealiseerd is. Maar we zouden dat dus graag wel... realiseren, ja.
Dank u wel. Aan deze kant van de tafel, meneer Zijden.
Ja, toch nog even één poging tot verheldering. De kas is van 1928. In de reactie op de zienswijze wordt gezegd, die kas was kleiner dan de huidige kas. Is dat waar? Kunt u dat met stukken met kaarten en bouwvergunningen staven?
Ja, die kas is in 1928 gebouwd, vergund en gebouwd. En die is nooit kleiner of groter geweest dan die nu is. Daar is dus niet iets aan veranderd. En ik kan dat ook onderbouwen met stukken, met onder andere de vergunning.
Dank u wel. Heel hartelijk dank. Dan gaan we over naar de volgende spreker. De heer Mannen.
Geachte commissieleden, geachte voorzitter, ik heb een, eens even kijken, Ik heb een reactie ingeleverd op de nota van zienswijze. Die heb ik net ingeleverd, schriftelijk. Worden die uitgedeeld aan de commissieleden?
Aan het eind van de...
Ja. Ja, want de materie is dus zo ingewikkeld. Dat lijkt me gewoon verstandig dat de commissie dat eerst bestudeert.
Het gaat... Dan houdt u uw verhaal en dan is er straks na het inspreken... Is er een korte pauze en kunt u eventueel nog wat toelichten aan individuele raadsleden. Maar we gaan nu niet uitdelen.
Nee, oké. Okay. Maar het wordt, later wordt het bestudeerd. Ja, in een later...
We doen wel iets met uw reactie en ook met wat u ingeleverd heeft.
Okay. Voorzitter, het blijkt zo moeilijk te zijn dat wij er niet over kunnen oordelen zonder dat we een rapport hebben gehad. Begrijp ik dat goed? Dat is een beetje ongebruikelijk, maar...
Het is heel ingewikkeld. Het gaat met name om bijgebouwen die, waar een vergissing is ingemaakt. Er is sprake van planschade. Er is sprake van een onrechtmatige daad door de gemeente. Dus ik heb maar een paar minuten.
Ja.
En ik kan hier een heel lang verhaal houden. Maar,
ik verzoek u toch uw verhaal te verhouden. Ik ga geen stukken uitdelen, want u krijgt de stukken. En naar de raadsvergadering toe heeft u nog genoeg tijd om de stukken in te zien en om contact op te nemen met insprekers.
Oké. Okay. Ja, 31 inderdaad. Oké. Okay. Kan ik gaan?
Ja, ja hoor.
Oké.
Okay. Oh. U gaat niet inspreken. De bedoeling is dat als u spreekt dus nu niet in, dat de raadsleden of de commissieleden die hier aan de tafel zitten, uw stuk bij het voorbereiden voor de raadsvergadering, het stuk doornemen, het gaan beoordelen. Hebben ze behoefte, nemen ze contact met u op. Ja? Goed. De heer Konijnendijk.
Ik ben Buk Konijnendijk en ik spreek in namens Greetje Hof, woonachtig omloop 8. Geachte commissie bestemmingsplannen. Het heeft geen nummer, omdat er geen eerdere zienswijze ingediend is. Zij schrijft het volgende. Al 27 jaar woon ik in Aagtdorp, een plek waar het agrarisch bedrijf niet in het buitengebied zit, maar diep insteekt in een woonwijk. In al die jaren dat ik hier woon, heeft het boeren naast mijn woning nauwelijks tot overlast gezorgd. Er stonden koeien of schapen, het was hooiland of gierland. Het wonen op die plek is een bewuste keus geweest. In de loop van de tijd werd het boerenbedrijf omgevormd tot intensieve veehouderij, waardoor het vee niet meer in de polder te zien is. Ik was dan ook blij dat er weer vee in de wei stond. Echter, door gebrek aan ruimte in de stallen wordt sinds 2009 een aantal koeien van de herfst tot aan de lente in de wei gezet om daar te overwinteren. Hieraan heeft het ministerie van Landbouw eisen gesteld. De dieren moeten bijgevoederd, ze moeten een beschutting hebben tegen gure wind en als er de temperatuur onder de 20 graden Celsius komt, min 20, moeten ze naar binnen. Zo ontstond het fenomeen open stal, waarvoor verder geen regels zijn. In het bestemmingsplan wat vanavond beoordeeld wordt, zijn regels opgenomen voor het houden van paarden in de buurt van woningen. Artikel 7.9, het hebben van en houden van paarden en paardenbakken. In verband met geuroverlast is daarin bepaald dat bijvoorbeeld een paardenbak minimaal 25 meter vanaf een woonhuis opgericht mag worden. Voor een open stal, waarbij koeien maandenlang rond een voederbak van hooi, kuilgras en natte koolbladeren voorzien worden, is dit niet geregeld. Mijn enthousiasme werd daarom zeer getemperd toen een voederbak op nog geen 2,5 meter van mijn woonerf, ongeveer 5 meter van mijn tuindeuren, werd geplaatst. Het gevolg van deze plaatsing is duidelijk waarneembaar op de foto, die ik helaas nu niet mag uitdelen, heb ik begrepen, maar die ik hier wel aanwezig heb en die straks ingeleverd wordt. Een fraai plaatje, zal ik u vertellen, en het ruikt ook helemaal niet lekker. Stank en vliegenoverlast in de lente zijn het gevolg, ook voor de openbare ruimte, want de bak die staat langs de omloop duidelijk te zien, en de bak staat ook vlakbij de beek, de duinrail die daar loopt, en die wordt daardoor vervuild. Mijn verzoek is om in het bestemmingsplan een tekst op te nemen waarin staat dat voor het plaatsen van een voederbak in het kader van de open stal dezelfde regels gelden als voor een paardenbak, daar diensten als Algemene Inspectiedienst, de afdeling Handhaving van de gemeente, het Milieuregio Alkmaar en Hoogheemraadschap zeggen slechts te kunnen handhaven bij het bestaan van een regelgeving. Ik heb mijn zienswijze niet kunnen indienen bij het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in december 2009, omdat beschreven fenomeen zich voordeed na de inspreekperiode. Ik hoop dat u aan mijn verzoek gehoor zal geven. Dank u wel.
Dank u wel, keurig binnen de tijd. Een vraag. Niemand een vraag? Meneer Mededorp, vraag?
Ja, een kleine vraag. De vergelijking paardenbak en voederbak die ontgaat mij even. Kunt u dat even nader aangeven, wat u daarmee bedoelt?
Nou, de paardenbak, daar vallen nog wat uitwerpselen in die nogal een behoorlijke stank veroorzaken. En bij een voederbak, als daar een stuk of 10 koeien rondheen staan maandenlang, dan zult u begrijpen dat het niet prettig is.
Ja? Geen vragen meer. Heel hartelijk dank voor uw inbreng. Meneer De Waard.
Het is nummer 20. Geachte commissieleden, naar aanleiding van de behandeling van onze zienswijze december 2009 voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij zijn eigenaar van een agrarisch percelen, kadastraal bekend B79, aan de Groene Dijk de Bergen. Op deze percelen weidegronden fokken wij schapen al 15 jaar. Wij fokken op hoog niveau en beschikken over stamboekschapen die door heel Nederland zeer geliefd zijn. Voor het fokken van de schapen, variërend van 40 tot 70, kan soms meer zijn, is het noodzakelijk dat wij beschikken over voldoende stalruimte. In januari krijgen de schapen lammeren en deze willen wij goed kunnen huisvesten. Op heden is dit een groot probleem en behelpen wij onszelf op het perceel aanwezige schuur en met een tijdelijke legertent om de schapen te laten onen of lammeren in deze periode te huisvesten. In de zienswijze december 2009 op het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord hebben wij aangegeven dat wij aan de Groene Dijk beschikken over een kleine agrarische schuur en 7 hectare grond. Wij hebben gevraagd om een bouwblok van circa een halve hectare op te nemen bij onze bestaande schuur, zodat we de mogelijkheid hebben om een stal te kunnen bouwen die voldoet aan de normen voor het fokken van de schapen. De huidige stal is veel te klein. Het gaat niet alleen om het onderbrengen van de schapen,
tijdens de oontijd, labbertijd, maar ook voor opslag van hooi, stro en wat machines voor de bewerking van de landerijen. In de beantwoording op de zienswijze wordt niet betwist dat wij ter plaatse één agrarisch bedrijf hebben. De bestaande schuur is dan ook ingetekend in de verbeelding toonkaart. Het is niet mogelijk om de bestaande schuur uit te breiden, omdat de bebouwingslijnen direct om de schuur heen zijn getekend. Het gevraagde agrarische bouwblok van een halve hectare is helaas niet opgenomen in het bestemmingsplan landelijk gebied. Ondergetekende verzoekt u, commissie, te adviseren om ter plaatse een bouwblok van ongeveer een halve hectare op te nemen, zodat we ons sinds jaar en dag bestaande agrarisch bedrijf naar behoren kan worden uitgeoefend. In 2010 vastgestelde structuurvisie is aangegeven dat Agrariër de belangrijkste beheerder van het landelijk gebied is. Wij dragen daar graag ons steentje daaraan bij, maar zonder de noodzakelijke huisvesting is het helaas niet mogelijk om op verantwoorde manier de schapenfokkerij uit te oefenen. Nogmaals, wij zullen graag zien dat de bouwblok van een half hectare wordt opgenomen bij de bestaande schuur aan de Groene Dijk. Ik dank u voor uw aandacht.
Heel hartelijk dank. Zijn er vragen? Meneer Zeiler.
De geplande schuur staat op een plek op de herziedenkaart die voor zover mijn informatie strekt gemeentelijk eigendom is. Nee. Hoe is het met de huidige schuur? Is die van u? Staat die op uw eigen grond?
Ja, is eigen grond.
En hoe is het met de geplande schuur? Want die staat half over de molenwerf heen en die is dacht ik gemeentelijk eigendom.
Nee. Die geplande schuur is gewoon... De tekening heb ik in de tijd dus ingediend, maar die is gewoon aangebouwd aan de bestaande schuur, op eigen grond.
Dan is de tekening dus niet goed.
Dat weet ik niet.
Ja, meneer Van der Leyen.
Het vigerende bestemmingsplan is bergweidegebied?
Ja.
Ja. En wat is daar de huidige bestemming van, op dit moment? Want die...
Weidegebied.
Er ligt nu geen agrarische bouwkavel.
Ja, nu wel. Dus nu staat er een agrarische bouwkavel waarop de schuur is gevestigd.
Ja, maar is het planologische bouwkavel op dit moment?
Nee, het is bestaand.
Het is een schuur in het weiland?
Ja.
Dat is bestaand?
Ja.
Oké. Ja.
Dan gaan we heel hartelijk bedankt.
Dank u wel.
Dan wil ik meneer Herman Lodewijk...
Goedenavond, mijn naam is Harm Lodewijk en ik ben sinds 2 jaar eigenaar van de Omloop 13 en dit huis hebben we gekocht met het idee om daar te gaan bouwen. Toen we het huis kochten was er sprake van een, sorry, dit hebben we, is geen nummer, het gaat om Omloop 13, verscholen. Toen we het huis kochten was er sprake van een voorontwerpbestemmingsplan V3 en dat is later overgegaan in het ontwerpbestemmingsplan 2-3 en daar zijn we ook 2 jaar mee bezig geweest samen met de architect om daar een ontwerp op te baseren. 2-3 is een beperkte inhoud boven de grond en dat is ook ons ontwerp. Boven de grond een bescheiden laaggebouwen gebouw eigenlijk met een zo min mogelijk inbreuk op het landelijke karakter. Ecologisch duurzaam en zelfvoorzienend als het kan. De truc zit dat in het ontwerp alles onder de grond verstopt zit en door middel van een gat, dat zie je niet van de buitenkant, het licht binnenkomt. En in de grond zit dan de yogastudio voor een huis, de slaapkamers, de garage en de schuur. Dat zie je dus boven de grond niet. Nou heb ik begrepen dat vlak voor het ingaan van het vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan 2-3 wijzigt naar W2A. Met als gevolg dat ons hele plan in duigen valt. Namelijk boven de grond mogen we 120 vierkante meter bouwen. En dan kan je met 75 vierkante meter aan- en bijgebouwen plus vergunningsvrije bijgebouwen wel veel meer vierkante meters neerzetten. Maar dit gaat ten koste van de kracht van het ontwerp. We willen namelijk een eenduidig, simpel ontwerp houden. Het grootste probleem zit dan ook onder de grond, want volgens de eisen moet de eisen van het hoofdgebouw moet ook voldoen aan de kelder. Dus we kunnen in de kelder niet zo groot, waardoor we geforceerd zijn om de hoogte in te gaan, boven te gaan slapen. En dat was nou juist niet de bedoeling van het hele ontwerp. Mijn verzoek is om in plaats van de vaststelling B2A, dan gaan we dus een beetje de Bietenberg op, om daar dan B2C aan te houden of vast te houden aan het oude W3. Ik heb ook een bijlage gedaan met de plaatjes van hoe het ontwerp er ongeveer uitziet, met ook de visie en de filosofie van de architect, om een zo mooi mogelijk ontwerp voor de omgeving te maken. Dank u wel.
Oké, zijn er vragen? Mevrouw Ras? Oh. Ja? Meneer Zwart?
Het is mij even ontgaan. Misschien heeft u het wel gezegd. Heeft u al een bouwvergunning aangevraagd voor de plannen die u heeft?
Het ligt in ons principeverzoek ligt het klaar. We wachten eigenlijk op de stempel. We zijn al 2 jaar bezig en we hebben ook binnen de gemeente meerdere contacten gehad. Of tenminste vaak contact gehad met meerdere mensen binnen de gemeente. En dit plan ook voorgelegd in overleg van wat zijn de mogelijkheden, hebben we dit ontworpen. Dus daarom was onze verrassing ook erg groot dat op het laatste moment Amstelhalve het werd veranderd naar W2A.
Ja, oké, maar u heeft op dit moment te maken met de huidige vigerende bestemmingsplan.
Ja, maar het principeverzoek ligt klaar voor als de stempel staat en dan kunnen we door. Dus wij het huidige, toen wij het huis kochten, het huidige bestemmingsplan was niet afdoende. Wij hebben het huis ook gekocht op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Maar we kunnen er nog niet in doen omdat het nog niet van kracht is. Tenminste, ja.
Ja, en ja, sorry hoor. Het nieuwe bestemmingsplan zoals hij nu voor ligt.
Ja.
Biedt de mogelijkheden om uw plannen uit te voeren.
Nou,
want daar heeft u het op gekocht, zegt u.
Ja, dat was W3. Dat is 2 jaar lang W3 geweest.
Dat was in het ontwerp?
Het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan. En nu heb ik begrepen dat op het laatste moment, sinds een paar weken, het idee is om van W3 naar W2A te gaan. Ja. En dan zijn we dus niet meer door een beperkte inhoudsmaat boven de grond, maar door een oppervlaktebeperking.
Ja. Okay.
En dat gaat ten koste van het ontwerp.
Dank u.
Geen vragen meer.
Duidelijk,
bedankt. Ja, dank u wel voor uw inbreng. Sander Visser van Rensen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat om de zienswijze van meneer Van Eken. En dat is nummer 19. Meneer Van Eken zit hier achter mij. Hij is eigenaar van het perceel met de vrijstaande woning en bijgebouwen. Het gaat om het adres Omloop 20... te Schorrel. Dat is aangegeven op de bestemmingsplankaart bij het ontwerp, het kaartblad 5, detail 5.7 om even precies te zijn. Het gaat dus om een vrijstaande woning en bijgebouwen aan het adres Omloop 20 te Schorrel. Dat is in het landelijk gebied. Meneer Van Eken is daar in 1986-1987 ongeveer komen wonen. En het perceel heeft ongeveer een oppervlakte van 3500 vierkante meter. Best groot dus. De woning die daarop staat, die vrijstaande woning, die heeft een oppervlakte van ongeveer 230 vierkante meter. En een inhoud van uiteindelijk iets van 520 kuub. In het ontwerp bestemmingsplan, daar gaat het vandaag om, heeft de woning de bestemming W3. Maar zonder bouwvlak, terwijl er wel al een vrijstaande woning staat. En de rest van het perceel, dus buiten de woning om, dat stuk, heeft in het ontwerp de bestemming tuin. En de naastgelegen woning, dat is omloop nummer 18, die heeft ook een W3 bestemming, maar dan met een bouwvlak erop. Ik verwijs nogmaals naar het kaartblad. Dus we hebben te maken met een vrijstaande woning met de bestemming W3, maar zonder bebouwingsvlak. In de beantwoording van de zienswijze zegt het college, wij stellen voor om een bestemming W1 op te nemen, maar dan met bouwvlak. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. Dus we hebben W3 zonder bouwvlak in het ontwerp en het college stelt voor W1 met bouwvlak. Nou, meneer Van Eken is natuurlijk zeer dank verschuldigd aan het college dat zich voorstelt om een woonbestemming op te nemen. Alleen meneer Van Eken vindt wel dat dat dan vervolgens de goede woonbestemming moet zijn. En dat is niet W1. Als we even kijken naar de toelichting in het bestemmingsplan, dan zegt dat de W1 bestemming is geschreven voor rijtjeswoningen en 201 kapwoningen, namelijk in het bebouwingslint van Schorreldam, zo wordt dat letterlijk genoemd. En de bestemming zelf, als we kijken naar de planvoorschriften, die laat ook alleen maar rijtjeswoningen en 200 en kappers toe. Nou, het gaat hier niet om een rijtjeswoning of om een 200 en kapper of om een hoekwoning, maar om een vrijstaande woning. Het gaat hier ook niet om het bebouwingslint van Schorreldam. Om even de verhouding weer te geven, Schorreldam ligt ongeveer op 2 à 3 kilometer van dit stukje. Dat ligt in het landelijk gebied van Schorrel. Dus de keuze voor die W1-bestemming op dit stukje, die begrijpen wij niet en vinden wij ruimtelijk ook niet te verdedigen. Het lijkt wel een soort misser van de gemeente in dat opzicht. Ik heb het net al gezegd, het bestemmingsplan W1 laat dus alleen maar rijtjeswoningen, 200 en kappers toe. Op het moment dat er herbouw plaatsvindt op het perceel mag dat alleen maar terug worden gebouwd. Dat kan ik me niet voorstellen, omdat er nu een vrijstaande woning staat. En die omgeving is ook gewoon landelijk en er staan ook vrijstaande woningen. Dus wat meneer Van Eken betreft is het logisch om een W3 bestemming met een bebouwingsvlak op te nemen, net zoals bij de naastgelegen woning met het nummer 18. En die W3 bestemming is geschreven voor in het landelijk gebied gelegen burgerwoningen, waaronder in Schorrel. Dat staat ook in de toelichting van het bestemmingsplan. Dus die bestemming past, als je kijkt naar de toelichting van het bestemmingsplan en qua bebouwingsmogelijkheden, het best bij dit perceel. Vandaar dat ik uw commissie wil verzoeken om de raad voor te stellen om een W3 bestemming op te nemen, maar natuurlijk wel met een bebouwingsvlak.
Dank u wel. Zijn er vragen naar aanleiding van deze inspreker? Meneer Van der Leyen.
Ik heb een vraag. U zegt het is nu een woning. Als ik de reactie van in het college lees, dan staat erbij dat het in feite om een destijds illegaal bouwsel ging waar nooit handhaven is opgetreden. Ja. Dus het heeft in het vigerende bestemmingsplan nu geen woonbestemming.
Het heeft in het vigerende, dus de huidige bestemmingsplan, niet zijn het ontwerp, heeft het een grijze bestemming.
Ja. Dus geen woonbestemming.
Geen woonbestemming. Okay. Dat klopt.
Ja. Oké. Okay.
Zijn er verder nog vragen? Nee, dan dank ik u hartelijk. De heer Dapper.
Dank u wel. Mijn naam is Arie Dapper. Ik spreek namens de familie Dapper uit de Nachtegaallaan 2 in Schorrel. Geachte commissieleden. Op de landschapconferentie in Egmond aan Zee is nagedacht om het buitengebied van Berg Egmond Schorrel te behouden en eventueel te verbeteren en te versterken. Nummer 15. Er is op aangedrongen om de agrarische bedrijven die er nog zijn te koesteren en te behouden. Tot nog toe is daar niet veel van te merken in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Wij staan hier nu weer allemaal voor deze microfoon omdat er niet naar ons geluisterd wordt. Wij de agrariërs houden het buitengebied in stand, niet de burger die overal last van heeft. Alle bezwaren die ik heb ingediend zijn ongegrond verklaard. Vergroten van de bouwblok. Dit heb ik al een keer aangevraagd, maar is ongegrond verklaard. De minimale grootte voor een agrarisch bedrijf is 1 hectare groot. Dat wil ik ook graag hebben. Paardenhouderij. De bebouwing is nu 200 vierkante meter. Dat is te klein. We willen het graag vergroten tot minimaal 400 vierkante meter. In verband met de paardenbakverlichting willen wij graag aansluiting zoeken bij recreatieve sportvoorzieningen, waarbij ook buitenverlichting is toegestaan. Dan de recreatieve invulling van van de structuurplan. Bestemmingsplan is niet compleet in dit oordeel. In de vorm van bijvoorbeeld logie met ontbijt, camping bij de boer, appartement, zomerwoning. Dit moet benoemd worden in het nieuwe bestemmingsplan. Mantelzorgwoning, zorgboerderij, kinderopvang, boten, kanoverhuur worden allemaal niet benoemd. Dan heb ik nog een stuk grond aan de omloop liggen. Dit is een perceel van 5 hectare groot. Ligt geheel tussen campings en zomerwoningen in. Geen agrariër in de buurt. Deze grond moet de mogelijkheid hebben om een andere bestemming te krijgen. Dan was er nog een uitbreidingsvlek van de bestaande camping, de Bosrand. Die is geheel weggevaagd. Dit kan toch zomaar niet? De agrariërs van de Binnenduinland zouden nog eens uitgenodigd worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een gezond bedrijf te krijgen, waardoor ze kunnen blijven of worden opgevolgd. Nog niets vernomen. Alle nevenfuncties moeten dus zoveel mogelijk als mogelijk benoemd worden, waardoor de agrariër weet wat de mogelijkheden zijn om zijn bedrijf levensvatbaar te maken. Kort samengevat, geen inkomen van de agrariër, geen opvolger van een agrariër, geen landschap, geen toerisme, geen inkomsten voor de gemeente Bergen, totale verpaupering van het landschap. Dank u voor de aandacht.
U bedankt. Zijn er vragen? Meneer Seijden.
Meneer Dapper, waar precies ligt uw land aan de omloop? Dat kon ik uit het stukje niet opmaken.
Nou, dus ik heb een kaartje gemaakt. En dat is achter Koningshof. Achter Koningshof en tegenover camping Elba van vroeger.
Kaartje en, krijgen we van u.
Wat zegt u?
Dat kaartje krijgen we van u.
Ja, dat zit bij de stuk in.
Ja.
Ja, meneer Van der Hoek.
U vraagt dus eigenlijk expliciet of de nevenfuncties meer specifiek genoemd worden.
Ja.
Dat vraagt u.
Ja.
Oké, dat is.
Want dan kunnen wij dus zien wat er dus wel en wat er niet mogelijk is. Nu is het te vrij. Recreatief, ja, wat is het?
Meneer Van der Leij.
Waar staat daarop aan? Er staat nu in het artikel agrarisch bouwperceel, een hele tabel met een aantal nevenfuncties. Is dat niet wat u bedoelt?
Nou, ik heb dus gekeken in de structuurvisie. Daar hebben we dus in Egmond en Zee hebben we het gehad over, wat ik nou opgenoemd heb. Kamperen bij de boer, zomerwoning, appartement enzovoort. Maar in het bestemmingsplan staat alleen een recreatieve... dat heb ik dus niet gezien, weet ik niet. Maar het gaat erom dat ze dus gewoon benoemd worden.
Ja. Dank u wel.
Ja, dank u wel.
En dan mevrouw Van Drunen.
Geachte leden van de commissie, het gaat niet over een nummer, het gaat over een gebiedsvisie. Ja. Geachte leden van de commissie, mijn naam is Joke van Drunen, ik ben bewoonster van Kanaaldijk 85 te Bergen. Graag wil ik voor het volgende uw aandacht vragen. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord wordt de gebiedsvisie die de gemeente Bergen voornemens is aan te gaan beschreven. Er wordt gesproken over ambities en kansen. En ik wil een van deze ambities kansen onder uw aandacht brengen, aangezien daar bij mij vragen over zijn ontstaan. De ambitie is het behoud en versterken van open polderlandschap. Kansen zijn herontwikkeling van het MOB-complex aan de Hoeverweg. Tevens wordt in het voorontwerpbestemmingsplan de visie ten aanzien van het gebied wat het Rijk en provincie hebben beschreven. Eén daarvan is de mogelijkheid van nieuwe functies. Alleen functies die aan een landelijk gebied gelieerd zijn, krijgen ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet-agrarische bebouwing is in principe niet aanvaardbaar. Vestiging van niet-agrarische bedrijvigheid dient op een bedrijfterrein plaats te vinden. Van de voorgenomen gebiedsvisie wordt naar mijn mening nu afgeweken. Misschien zie ik het te zwart-wit hoor, maar ik wil hier wel mijn verontrusting over uitspreken. Het betreft de ontwikkeling van een mogelijk bedrijventerrein aan de Kanaaldijk. Perceel Kanaaldijk 83 van Woonbedrijf Blijleven krijgt een nieuwe niet-agrarische bestemming. Deze is niet gelieerd aan de voormalige agrarische bestemming en daarmee in uitvoering strijdig met de gebiedsvisie van Landelijk Gebied Noord. Ik weet dat de urgentie van de bedrijfsverplaatsing uit de kern een dringende reden was om dat toen toe te zeggen. Ik vraag me echter af of hiervoor al een ontheffing gekregen is en zo ja, geeft dit jurisprudentie voor nog meer nieuwe niet-agrarische bebouwing bedrijvigheid. In aansluiting hierop doel ik namelijk op perceel Kanaaldijk 79. Daar heeft het college op 26 april 2011 positief besloten in te gaan op een principeverzoek ingediend door de dierenbescherming Alkmaar en omstreken, om op deze locatie een dierenasiel te gaan vestigen. Volgens mij is dit ook een nieuwe, niet-agrarische bedrijvigheid van een grote, namelijk een regionale samenwerking met de gemeente Alkmaar, Castricum en Heergewaard. Concluderend vraag ik mij af of een gedeelte van de Kanaaldijk een nieuwe plek in de gemeente Bergen wordt waar niet-agrarische bedrijven zich kunnen gaan vestigen. Zou het namelijk niet beter zijn om voor een nieuwe niet-agrarische bedrijvigheid, in dit geval het vestigen van een dierenasiel, de mogelijkheden te gaan bekijken op bijvoorbeeld het voormalig MOB-complex? Dat was het.
Dit was het, dank u wel. Meneer Seijber heeft een vraag.
Mevrouw, als ik het goed begrijp, nummer 79 is nu nog een ledig erf waar gebouwd gaat worden met alleen een inrijpoort, hè? En eentje ten zuiden van uw huis.
Ja, ten zuiden. Die heeft kenmerk nu, zeg maar, in het bestaande bestemming en in de huidige nieuwe bestemming ALB, dus agrarisch landbouw.
Ja, ja, daar moet een boerderij komen.
Ja. Het liefst, ja, een dierenasiel is natuurlijk wenselijk. Maar wel op de juiste plek, denk ik.
Nog vragen? Geen vragen, maar heel hartelijk dank. De Noorderhoef had afgebeld, hè?
Ja.
Ja. Nou, dan zijn we keurig volgens de planning zijn we klaar met de inspreekronde. Ik heb gezien dat de griffier al alles heeft, heeft rondgedeeld wat er allemaal ingeleverd is. Ik wilde nu tot 9:00 pauzeren en dan gaan we over tot de beraadslaging in de eerste termijn.
Ja, dat was het. 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 Dan mag wel een procedure. Verzoek degene die geen commissielid zijn weer op de publieke tribune plaats te nemen. En ik verzoek de commissieleden om hun plaats weer in te nemen. Want we gaan verder met de beraadslagingen. Meneer Beijer, meneer Van der Leij, wilt u naar me luisteren? Meneer Zwart en mevrouw, ik wil graag verder gaan met de vergadering. Goed, we gaan verder. Voordat we verder gaan wil ik even de spelregels voor de volgende ronde uitleggen. Het gaat vanavond om de feiten. Het gaat erom of u het hele pakket wat voor u ligt, met eventueel een wijziging die toegezegd wordt, of eventueel een amendement waarvan u van plan bent om het in te gaan dienen, of u het pakket voldoende vindt om 16 juni in de raad behandeld te worden. Daar gaat het vanavond om. Dus u mag natuurlijk wat vragen stellen over de inhoud, maar de hamvraag voor ons vanavond is, met wat we hier voor ons hebben, de reactie van de insprekers, de beantwoording van de wethouder, kan het zo naar de raad. Ik zou u willen verzoeken om geen herhalingen van elkaar te doen. Dus als iemand iets zegt wat u zelf ook had willen zeggen, om dat dan meteen te skippen. Over detailvragen, geen detailvragen, die kunt u stellen aan de ambtenaar of aan de ambtelijke ondersteuning. En die kunt u dus, daar kunt u gewoon binnenlopen of u kunt ze schriftelijk indienen. En dan krijgt u daar een antwoord op. U krijgt per fractie 10 minuten, inclusief het ingaan op elkaar. Ik zou zeggen, val elkaar bij het betoog niet in de reden en maak steeds de afweging, is de discussie die ik aan wil gaan relevant voor de beantwoording van de vraag of de stukken naar de raad kunnen. Zo ja, prima. Zo nee, we discussiëren dan na afloop nog even met elkaar. En sluit de betoog af met een duidelijke vraag aan de wethouder en een conclusie ten aanzien van de vraag of u op dit moment de stukken naar de raad kunnen eventueel, en als u eventueel een amendement of een motie gaat voorbereiden, dat u dat dan al in de eerste termijn wil aankondigen, zodat de wethouder daar in zijn beantwoording eventueel rekening mee kan houden. Wie mag ik het eerst het woord geven? Meneer Medendorp.
Dank u wel, voorzitter.
En ik wil even opschrijven wie er nog meer het... het woord wil. Meneer Medendorp, u mag zo dadelijk beginnen.
Ja, kan ik doorgaan?
Nee, ik wil eerst even opnemen wie er nog meer. Van der Leij. Hoek. Zijder. Zwart. Ras. Oké, meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga beginnen op bladzijde 8 van het ontwerpplan. Daar wordt gesproken over zienswijze nummer 46. Herenweg 351, hierover een paar vragen. Dit adres ligt volgens ons niet in het plangebied. En de zienswijze of inspraakreactie komt niet voor in de nota onder nummer 46. Volgende punt. Over de keuze van...
Meneer van Lijn.
Ik snap niet waar het over heeft. Ik kan het niet volgen. Het is zo cryptisch. Weet de wethouder het wel?
Nee. Bladzijde 8 van het ontwerpplan. Ja, kijk, dan moet ik toch in de gauwigheid ook weer even nakijken. Maar staat het hier? Ja. Ontwerpbestemmingsplan, ja. Dit dikke boek. Daar staat het. Heeft u het gevonden of nog niet? Het is gewoon maar een vraag, maar ik ga gewoon verder. Over de keuze van Rijkswaterstaat voor een zandige versterking van de Hoornsbossen wordt in het stuk niet of nauwelijks geript. Wij zijn van mening dat dit een omissie is die moet worden hersteld. De ingreep heeft dermate grote gevolgen voor de druk op het noordelijk gebied van onze gemeente dat daar niet aan voorbij kan worden gegaan. De raad zal middels een raadsbrede discussie, gevoed door onderzoeken, moeten kunnen afwegen wat de gevolgen zijn en aan de hand daarvan via passende maatregelen moeten kunnen anticiperen op de ruimtelijke gevolgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verkeerstechnische maatregelen en eventuele aanpassingen in het gebied zelf. De maïsteelt. In de structuurvisie landelijk gebied is afgesproken dat de maïsteelt met als model het convenant van Castricum binnen de gemeente zal worden geregeld. Wij zijn van mening dat dit voor het zaaiseizoen 2012 duidelijk zal moeten zijn. Daarom wijzen wij de status quo die in dit ontwerp wordt voorgesteld af. Wij stellen voor om de 20% regeling in afwachting van de verfijning die in de structuurvisie wordt beoogd zonder restricties te handhaven. De bouw komt op deze wijze te liggen waar hij hoort, bij het bestuur, en zal zeker een aansporing zijn om voor het zaaiseizoen 2012 tot een passende regeling te komen. De VVD wil een raadsbrede discussie over het al dan niet aanwijzen van bunkers en aanverwante resten van de bezetting 4050 als cultuurmonument. Dat zijn de 13 bestemmingsvoorschriften. Onze fractie ziet dit als resten van een horrorbewind en vindt de status van cultuurmonumenten een flink aantal bruggen te ver. In het LAP wordt zelfs al gesproken over het opstarten van een fietsroute langs de resten van de Atlantikwal. De passage 4.3.3. bladzijde 59, onderaan de bladzijde vanaf bijvoorbeeld stellen we voor te schrappen. Dit versterkt een negatieve beeldvorming over bezoekers van onze gemeente die wij niet wensen te delen. Het mogelijk maken van kleinschalig kamperen op bladzijde 73 vinden wij een te vrijblijvende term. Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld en wat wordt verstaan onder kleinschalig kamperen. Dit staat bovendien ook niet in de begrippenlijst. Kamperen bij de boer is qua oppervlakte aan een maximum gekoppeld. Dit lijkt ons onvoldoende. Wat zijn de 30 bestemmingsvoorschriften? Er is voor het aantal kampeermiddelen al een maximum van 15 vastgesteld op ongebruikte grond binnen of buiten het bouwvlak. En een daarvoor benodigde minimale ruimte lijkt ons een passende aanvulling. Ruimtebeslag per standplaats van 30 vierkante meter, ergo een totaal minimum oppervlak van 1500 vierkante meter, lijkt ons, medegelet op de beoogde kwaliteit van ons toeristisch product, een reële optie waarbij andere faciliteiten zoals toiletunits of speelterreinen buiten beschouwing worden gelaten. De volkstuinen in het gebied worden ten opzichte van mogelijkheden in andere gemeenten beknot. Wij zijn van mening dat dit zeker moet worden aangepast. De gemeente is er alles aan gelegen om via passende regelingen jongeren van de straat te houden, maar ouderen moeten kennelijk onder de duim worden gehouden. De sociale functie van volkstuinen vinden wij dermate groot dat dit ruimschoots opweegt tegen de veronderstelde visuele verstoring aan de randen van het stedelijk gebied. Wij zijn daarom van mening dat er gewerkt moet worden aan voorschriften die het plaatsen van schuurtjes met bijvoorbeeld een maximumhoogte en kastjes met bijvoorbeeld een maximumhoogte van 1,80 meter en passende oppervlaktematen mogelijk maakt. Deze regeling zal zeker bijdragen aan het ontlasten van de afdeling handhaving. De praktijk zal ons inziens zijn dat het aantal overtredingen op deze wijze scherp zal teruglopen. Zienswijze nummer 11 van de familie Blokdijk heeft ons getroffen. In de beantwoording van de gemeente wordt gesproken over een vergunning die stamt uit het jaar 1928. Dat heeft mevrouw al aangegeven. En vervolgens wordt aangestipt dat en dat schijnt dus niet waar te zijn, dat de kassen kennelijk daarop in de volgende bestemmingsplannen zijn wegbestemd. Persoonlijk weet ik niet beter dat die kassen een van de laatste overblijfselen van het Schoorlse tuinbouwverleden. Over de monumenten gesproken, bunkers zijn tenslotte door onze voormalige bezetters zelfs clandestien geplaatst, er altijd hebben gestaan. En sinds de beëindiging van de activiteiten van Tuin de Stoel geleidelijk aan in steeds groter verval zijn geraakt. De bestemming waar nu voor wordt gekozen, ALO voor zover ik me dat herinneren kan, vinden wij erg kort door de bocht. En na navraag bij de familie Blokdijk hebben wij begrepen dat deze ook bereid zijn om een bestemming als volkstuinen te accepteren. Dit zou ons inziens aansluiten bij het aanpalende, ook bij de familie Blokdijk in bezit zijnde volkstuinencomplex, dat bovendien ook nog dieper het landelijk gebied insteekt. Wij vragen aan de portefeuillehouder om zich daarover te buigen. De ambtshalve wijziging betreffende pensioen Duinwijk van de familie Peek. De familie Peek heeft bezwaar tegen het feit dat het perceel Duinwijk door een omissie niet in de bestemmingsplan Schorel en Kernen is terechtgekomen. De gemeente erkent dit, dat hebben we al gehoord, en wil dit herstellen door het perceel Duinwijk alsnog in het bestemmingsplan Landelijk Gebied op te nemen. Onze fractie denkt dat het regime van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord anders is als dat van Schorel en Kernen en daarom de enige juiste oplossing is om het perceel Duinwijk als een postzegelbestemmingsplan in het plan Schorel en Kernen in te brengen. Op het kaartbeeld sluit dit daar bovendien beter mee aan dan bij het landelijk gebied. bij het samenstellen van het postzegelplan zou bovendien gekeken kunnen worden naar eventuele tegemoetkomingen in de bestemming. De familiepeek moet ons inziens in staat worden gesteld om op een verantwoorde wijze het pand te kunnen exploiteren. De onderhoud van het voorste gedeelte, een rijksmonument, stelt daaraan hoge eisen en instandhouding van deze parel in groeten is ons inziens zeer gewenst. Tot slot merken wij op dat in bijna alle voorschriften en ontheffings dan wel wijzigingsbevoegdheden van BMW is opgenomen. Wij vragen ons af of dat niet wat te ver gaat en dat de inzichtelijkheid van de mogelijkheden en onmogelijkheden op deze wijze niet wordt vertroebeld, CQ, de raad zodoende buitenspel wordt gezet. Dank u wel.
Nou, keurig binnen de tijd. Meneer Van der Leyen.
Mag ik een vraag stellen? In het laatste, wat u zegt, is nogal principieel. Gaat er amendement over voorbereiden? Over die verruimde, over dat u zegt, BMW heeft nu alle bevoegdheden en afwijkingen?
Ik vraag het aan de wethouder en ik wacht het antwoord van de wethouder af.
Dat mag. En dan mag u meteen doorgaan met praten, meneer Van der Leyen.
Ja, voorzitter. Nou ja, kijk. Ik begin maar even. U vroeg of dit zo op 16
minuten... 10 minuten,
hè? Ja. Hadden we nog een 32 hier in termijn, toch? Nee, u vroeg of dit zo naar de raad kan en op 16 juni en of er amendementen van onze kant komen. Nou, ik heb de nota van de beantwoording gelezen, de zienswijzes, de wijzigingen erop. En nu hebben we nog een aantal insprekers, waarvan een aantal, voor zover ik dat goed kan beoordelen, even zo op mijn tafel, een paar ingewikkelde dossiers. En de vragen die men stelt, daar kan ik niet vanavond een antwoord op geven, dat ik daar een amendement ga indienen op basis van van de zienswijze, de afgewezen zienswijze en wat er nu naar voren komt. Dus dat vind ik het lastige van vanavond, om het eventjes zo naar voren te brengen over de zienswijze. De heer Meijendorp is op een aantal insprekers ingegaan, op een aantal zienswijzes ook die in het gebied staan, die in de nota staan. Dus, maar dan moet de andere vraag ook maar bedenken. Ik denk dat het handig is en verstandig is om het zorgvuldig te doen en om het over het reces heen te doen. En dan kun je alles goed tot je nemen en dan kun je ook die amendementen van tevoren goed voorbereiden en die aan de andere partijen aanbieden. Om te kijken of je daar een meerderheid voor kunt krijgen. Maar dat is maar een overweging die ik de raad meegeef. En dan even inhoudelijk op het bestemmingsplan. Nou, u zegt u moet de technische vragen bij de ambtenaar stellen. Maar daar is de vormwerkfase een beetje voor geweest. Het ontwerp ligt nu te visie. En er kunnen geen nieuwe ambtshalve wijzigingen meer volgens mij voor de raadsvergadering van 16 juni nog worden ingediend. Dus een aantal zaken heb ik geïnventariseerd waarvan ik denk van nou, daar zou toch iets mee moeten gebeuren. En ik wil er een aantal opnoemen. Er staan 2 windmolens in het gebied, monumenten. En wat mij verbaasd heeft is dat er geen aanwijzing WM bij staat, windmolen. Wel in de legenda, maar niet op de kaart. En dat er bij beide windmolens een woonhuis naast staat, wat nu volgens mij schuren zijn. Er is geen zienswijze over ingediend, maar er zijn nu 2 woningen ingetekend naast de 2 windmolens. In de Groetemolen en de Hargmolen. Volgens mij zijn dat schuurtjes en geen woningen. Ik denk dat het ongewenst is om daar woningen naast die 2 monumenten neer te zetten. Dat is er 1. Dan komt u in artikel 19, in nota van wijzigingen, heeft u het over grote gebouwen van meer dan 1000 kuub, die gedeeld zouden kunnen worden in meerdere wooneenheden. En mijn vraag aan de wethouder is dat bestaand beleid? Ik ken het beleid niet. We hebben wel een beleid over het splitsen van stolpen aangenomen, maar niet over het splitsen van grote gebouwen. We hebben 2 weken terug, of een week geleden, de discussie gehad over grote gebouwen in een ander deel van onze gemeente, of in ieder geval splitsen in meerdere eenheden. En daar waren ook vraagtekens bij. Dus mijn vraag is, waar is dat beleid op gestoeld? En dan een ander punt. In dit bestemmingsplan neemt u op bij de grijze bouwpercelen, dat u voor dus ook een inspraakreactie op gedaan, gaat u in op 100% bebouwd oppervlak van de bedrijfskavels. En dat, er is een bezwaar op ingediend, dat weerlegt u, meneer Hopman heeft dat gedaan. En zegt u ja, dat 100% bebouwend, hij zegt, koppelt het nou aan Egmond met 60%. Volgens mij was het figurerend bestemmingsplan in Die Schorel en Berg ook 60%, was niet volledig op bebouwing. En dat wijst u af en u zegt, ja, er is altijd ruimte voor manoeuvreren noodzakelijk. Nou, we hebben net een discussie gehad over megastallen en dat soort zaken in intensieve veehouderij. Dus ik vond eigenlijk die regeling van 60% bebouwd oppervlak op een grijs perceel nu niet zo slecht. Bij 100%, en als u dat de trend wordt ook voor het landengebied Zuid, waar veel meer boerpercelen zitten, dan zie ik daar nog wel aardige complexen verschijnen. Dus ik heb daar mijn twijfels over. Dus ik zou willen voorstellen daar amendement over voor te bereiden. Dan is in het bestemmingsplan is de maatschappelijke functie zorgboerderij toegekend op 2 percelen. En wat mij is opgevallen is dat voor zorgboerderij geen enkel definitiebegrip is. Zoals het nu staat mag je er eigenlijk niks. Het begrip is verder niet omschreven en in de bepaling van het artikel staat ook helemaal niks. En daarnaast maakt u voor 1 van die zorgboerderijen, zegt u dat daar 3 dienstwoningen mogen komen. De aantekening 3. En mijn vraag is dat conform het vigerend bestemmingsplan of is dat een uitbreiding en waar is die op gebaseerd, die uitbreiding? En dan voor de nieuwe locatie aan het grote heklaantje, daar geeft u aan dat u daar naar een bepaald oppervlak wil voor de zorgboerderij van 4500 vierkante meter van het perceel. Dat vind ik nogal fors en gaat een beetje teniet aan de kleinschaligheid van dat soort voorzieningen meestal. Volgens mij is dat ook nog niet beslist en neemt u het hier in bestemmingsplan op. Dus ik vond, en terwijl op het hoofdverblijf, om het zo maar te zeggen, de Noorderhoeve Duinweg 125, is het maar 2000 vierkante meter bebouwd oppervlak. Dus waarom die 4500? En dan, dan is het misschien technisch. In bijlage 3 heeft u een hele opzomming van bebouwoppervlak. Daar mist het heklaantje in. Van die 4500 vierkante meter. Dan heb ik een vraag over de voormalige agrarische bebouwing. Daar geeft op de plankaart een sterretje aan. En dat sterretje betekent dat je daar een aantal nevenfuncties mag uitoefenen. Ik heb in het bestemmingsplan niet kunnen nalezen, maar ik heb de toelichting, zal ik heerlijkheidshalve zeggen, niet van A tot Z helemaal doorgeworsteld. Maar de motivatie waarom in het landgebied een perceel een sterretje heeft gekregen of niet, ik heb de logica niet kunnen ontdekken. In het gebied zijn een aantal percelen die recent hun agrarische functie verloren hebben. Die hebben het niet. En er zijn percelen die al 50 jaar geen agrarische functie hebben. Die hebben het wel. Dus misschien kunt u uitleggen wat de logica erachter geweest is om daar een sterretje aan toe te kennen. En de vraag eraan gekoppeld is, waarom geeft u die woningen onder andere de mogelijkheid om kleinschalig kamperen van 15 plaatsen mogelijk te maken? Want het is gewoon een woning die al 40, 50 jaar geen agrarisch bedrijf meer is. En het gaat ongeveer om, ik heb ze op de plank allemaal ingetekend, totaal gaat er om een stuk of 10 à 12, dacht ik, verspreid over het plangebied. Dus ik overweeg ook een amendement voor te stellen over het niet meer over die nevenfunctie bij die woningen op te heffen. Daarnaast valt mij op, er is ook al even iets over gevraagd naar aanleiding van die schuren van de inspraak. Op een aantal locaties heeft u een bijzonder bouwvlakje toegekend. En dan heeft u dat alleen, dat heeft u ook bij de familie, denk ik, aan de Groene Dijk, heeft u alleen dat schuurtje als positief bestemd. Dan is me opgevallen dat in het gebied, en dat zijn waarschijnlijk ooit vergunde percelen geweest, bebouwingen, die waar een vergunning op zit. Maar is opgevallen in het gebied al een aantal jaren, en ook recent weer, dat er nog een groot aantal, of een aantal, illegale bouwsel zijn, schuurtjes zijn. U maakt geen enkele opmerking over handhaving of over ze toestaan. Dus mijn vraag is, wat gaat u daarmee doen met die illegale bebouwing? Gaat u ze vergunnen of in een volgend plan? Dus dat is even de vraag. En dan kamperen bij de boer. In het stuk, zowel in noten van wijziging als in het besluit, haalt u 2 dingen door elkaar naar mijn idee.
U zegt in 2 minuten.
Ja, u zegt in het artikel dat die 4500 vierkante meter buiten de bouwblok komt. Maar u zegt in dezelfde stukken, pagina's kan ik wel aanwijzen, dat het volgens de structuurvisie op de bouwkavel moet komen. En dat verwijst u ook een paar keer in de antwoorden, op de zienswijze schrijft u dat ook. Dus ik denk van, dat is strijdigheid met die twee begrippen. En volgens mij is het, wat we in de structuurvisie al afgesproken, ook al in het vorige levensplan, op de bouwkavel de nevenactiviteiten niet ernaast. En dan zijn er langs de Kanaaldijk een aantal stolpen herbouwd. En daar geeft u niet het teken stolp aan. Nou, persoonlijk ben ik van mening dat het heel goed geslaagd is, die herbouw van die stolpen. Die er eigenlijk ook mooi uitzien. En één is helemaal herbouwd volgens de oude stijl. Dus ik zou dat ook willen waarderen door gewoon die aanduiding stolp in op te nemen. Ik denk dat niemand ziet of ze nou oud of nieuw zijn. Ik denk dat ze zien er prachtig uit. Nog één dingetje, ja. Dat had ik bij die zorgboerderij opgenomen. Volgens de definities of de artikels zijn bij zorgboerderijen geen enkele nevenactiviteiten toegestaan. En ik weet dat er nu een aantal zaken zijn die er nu gebeuren, zoals verkopen en camping. Die zouden volgens de bezemingsplan gewoon illegaal zijn. Dus ik denk, regel het dan of heeft u daar een mening over? Ja?
Oké, dank u wel. Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Het ontwerpbestemmingsplan is een degelijk zorgvuldig stuk. Bij een bezoek aan de betreffende ambtenaar viel ons de zorgvuldigheid op waar hieraan is gewerkt. Toch bij een aantal vragen. Dus één, dus ik heb ze allemaal genummerd. Dus bladzijde 18 en 19, ecologische hoogstructuur door de provincie aangewezen, blijven die intact of worden die door de bezuinigingen ingehaald? Twee, bladzijde 17, storende gebouwen in het plantgebied, zijn daar oplossingen voor gevonden? Bijvoorbeeld de vervallen kas aan de Kogendijk. 3, bladzijde 100, seksinrichtingen, zijn die expliciet verboden, zoals in de kern van Bergen? Dat is die oude wet uit de tijd nog van Renen. 4, dat is bladzijde 48, verkeersintensiteit. Zijn deze metingen niet wat gedateerd of statistisch verantwoord? Of worden deze op bladzijde 66 nader verantwoord? 5, bladzijde 51, verkavelingen. Zijn hier nog plannen in de pijpleiding? En op wiens kosten zijn die procedures? 6, het naleven van de distelverordening kan er effectief op gehandhaafd worden. En op bladzijde 53 blijft de implementatie door de provincie ruimte voor ruimteregeling een aanbeveling of is daar al beleid voor? Nummer 7, bladzijde 54, verbrede landbouw. Ondanks beschrijvingen van nevenfuncties, nader omschreven bladzijde 23 hoofdstuk 2 bestemmingsregels, komen ons toch nog vragen ter oren deze nog preciezer uit te werken. Op bladzijde 84 wordt bij deze toekomstperspectief namelijk weer beperkingen aangegeven naar ons gevoel. Kan hier maatwerk geleverd worden? 8, bladzijde 59. Een drietal genoemde maneges zijn geen recreatieve voorzieningen meer. Kamperkaai, gesloten. Kanaaldijk, revalidatiecentrum voor paarden. Omloop, privéstal. Alleen Poelenburg, maar dat staat niet in het bestemmingsplan, voldoet hier wel aan. Dat is alleen een opmerking. De Schollense Watersportvereniging, de Prins George, is afgelost door WSVH. Heeft het college nu een acceptabele regeling met de boeren, agrariërs, uit de Pettermer en Hargepolder? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Seijer.
Dank u, voorzitter. Allereerst wil ik mij aansluiten bij de woorden van de voorgaande spreker over de grondigheid en de zorgvuldigheid waarmee dit plan is voorbereid. Het is het grootste plan dat we tot nu toe hebben gehad. Daarbij is het onvermijdelijk natuurlijk dat er ook wat
steken zijn gevallen of wat dingen tussen wal en schip of tussen het eerste en het ene en het tweede bestemmingsplan zijn gevallen. We hebben daar een paar voorbeelden van gezien. Dat geeft wat complicaties. We hebben een aantal van de inspraakreacties verwacht, maar een aantal ook niet. En dat zal dat betekenen dat we vanavond niet over alles een eindoordeel kunnen vellen. Niettemin toch een aantal algemene opmerkingen en vragen en een aantal specifieke opmerkingen en vragen. We hebben begrepen dat, ook uit de toelichting, dat de verschillende categorieën waarin het landschap is verdeeld, landschapontwikkeling, landschapsbehoud en natuurontwikkeling, gebaseerd is op de door ons aangenomen structuurvisie. Maar we zijn benieuwd dat op een belangrijk punt dat steeds aan de orde is gekomen, maar wat niet in het plan terug te vinden is, namelijk de doorzichten, de openheid van het polderland en dan niet waar het gaat om bebouwen, maar om begroeiing, of dat met het huidige plan wel voldoende is gegarandeerd. Er wordt op de onderliggende kaart heel vaak bos aangeduid, terwijl er dat niet wordt vertaald in de bestemming. Het is een algemene landschapsbestemming en bossingels, ook die hinderlijk zijn voor doorzicht, zijn niet aangegeven. Zodat we straks niet kunnen bepalen wat nu legaal en illegaal bos is, of anders gezegd bos dat we als onderdeel van landschap beschouwen en wat we niet willen hebben. Het is nogal... We hebben net over distels gesproken, maar ook bomen kunnen, bosjes kunnen uitgroeien tot proporties die we niet wensen. En de openheid van het landschap is de laatste 50 jaar bepaald achteruit gegaan. En een van de doelen is om dat juist die wisselwerking tussen de coulissen, de binnendaarrond en de openbaar te handhaven. Dus wat zijn daarvoor? Is het landschapsplan daar inmiddels voor? Dat zou ik graag willen weten. Wat cultuurhistorische waarde betreft baseert men zich op het daar voor gemaakte rapport. Er wordt cultuurhistorische waarde in het algemeen niets verder gemotiveerd. Wat tot de vraag leidt, de collega van der Leyen heeft daar eerder al eens vragen over gesteld. Nu neem ik het even van hem over, maar ik neem aan dat hij nog steeds dezelfde mening is toegedaan. Alle weggetjes en polderdijkjes zouden cultuurhistorische waarde moeten worden toegekend. Dat is in dit plan niet gebeurd. En het is niet gemotiveerd. Waarom de Noordlaan wel en de Zuidlaan niet? En waarom de Houten Dijk wel en de Kampenkade niet? Waarom de Teugelaan wel en Omloop niet? Dat is niet goed uit te leggen. Wij zouden het liefst ze allemaal dezelfde waarde toekennen, omdat die waarde eigenlijk niet tegen elkaar af te wegen is. Er zijn er een paar provinciaal monumenten, maar wij als gemeente kunnen bepalen of iets waarde heeft. En naar mijn idee, en ik denk een algemeen idee, zijn alle weggetjes ons even lief. Er wordt uitgebreid ingegaan op de archeologische waarde. Als ik het goed heb begrepen, dan zijn er drie waarden, waarvan de derde waarde, archeologische waarde 3, voor het hele gebied geldt. Dat is een wit vlekje in het ranvooi. Ik zat er eerst naar te kijken, maar ik begreep uit een passage in toelichting dat dat dus inderdaad de rest van het gebied is. Er wordt in als reactie op een aantal zienswijzen gezegd, het is een wettelijke plicht om bepaalde gebieden waar verwachtingen zijn, archeologisch gezien, om die ook te beschermen met regime 1 of 2. Ik zou eraan toe willen voegen dat ook die gegevens zijn gebaseerd, de waardering, op een rapport uit 2005, dat sindsdien op een paar plaatsen vondsten zijn gedaan, onder meer aan de burgemeester Beeklaan, bij de omgelegde N9, een kasteeltje uit de tijd van Floris de Vijfde. Nou, dat is een delicatesse voor archeologen. En ook bij de Kampergeesten is gebleken dat er meer in zit dan nu op de kaart staat. Dat zouden zaken zijn die de gemeente gewoon met de wet in de hand wat ruimer kan stellen, omdat er inmiddels ontdekkingen zijn gedaan. En het is op zich prettig dat het hele gebied archeologisch is beschermd en dat men overtuigd is dat die waarden zo goed mogelijk moeten worden gewaardeerd. Over voorstaande is er aan de overzijde al wat gehad. Daar moet een algemeen regime, en dan inderdaad liefst op algemene regels afgestemd, en het kort en goed afwijzen van kastjes. Er zijn maten genoemd door collega Mededorp, die hadden wij eigenlijk op precies dezelfde manier bedacht. Daar moet een beleid voor komen, want het is niet te verkopen dat men aan de Schapelaan wel kastjes mag hebben en aan de Omloop niet. Dat is rechtsongelijkheid. En als er geen oplossing voor wordt gevonden, dan zou er in die zin toch een amendement of iets van die aard moeten worden ingediend door de Raad. algemene zaken, en die had ik op een ander blaadje staan. Er zijn in de zinswijze verschillende zaken, en dat bleek nu ook weer in de inspraak. Er zijn zaken van, er zijn een paar schrijnende gevallen. Nou, de eerste inspreker is een schrijnend geval. Een huisperceel waar een huis staat en hij mag dat geen woning noemen. Ik denk dat dat een van de gevallen is van een aantal, maar die zullen we, ik zal ze niet allemaal noemen, van een aantal waar wij zonder meer kunnen gunnen wat gevraagd wordt. Zijn er een paar gevallen van handhaving, al dan niet handhaving. Er wordt een keuze gemaakt, Oosterdijk 3 wordt wel als handhaafgeval aangemerkt. De schuur aan het Groene Dijkje, waar net over is gesproken, ook door de inspreker, wordt gelegaliseerd. Het is niet helemaal duidelijk waarom het ene geval wel en waarom het ene geval niet. Kwestie van de stolpen, de nieuwe stolpen door collega Van der Leij genoemd. We hebben die huizen laten herbouwen als stolpen en dan mogen ze ook stolpen noemen. Ik vind het een beetje flauw om dan te zeggen, het zijn geen oude stolpen, dus ze mogen geen werkje hebben. Geen kenmerken voor het landschap en ik ben het met collega Van der Leij eens dat ze over het algemeen goed zijn geslaagd. Er zijn een paar punten waarop de kaart niet is aangepast. De recente ontwikkeling van het Volkstuincomplex met brugdam aan het Molenwijdje. Dat is niet op de kaart goed ingetekend. Ik neem aan dat we daar een wijziging voor krijgen. De Voortbrug staat niet ingetekend. Die is bijna klaar, zag ik gisteren. Dat zijn een paar dingen waarvan ik aanneem dat ze gewoon, misschien de anderhalve, maar toch wel kunnen worden gewijzigd. En dan is er nog één handhavingsgeval, dat is meer naar aanleiding van de inspraak, dat is kanaallijk 83. Daar hebben wij in de laatste vergadering van de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voorgenomen met een onduidelijke kaart. Daar heeft collega Butter in de commissievergadering een harde kritiek opgeleverd. We zien nu al dat er is nu een contour op de kaart getekend, er zijn bestemmingen op de kaart getekend, maar de huidige situatie is al ander. En ik denk dat dat een handhavingsgeval is. Paralogisch zullen wij het aannemen op dit punt, denk ik, zoals het op de kaart staat, maar de huidige situatie is al anders. Dat mag dus niet worden aangepast aan de huidige situatie, met andere woorden. Dan nog een laatste punt. Er zijn wat beloften gedaan, zo nu en dan ook beschermbeloften. Eén daarvan is de molenwerf van de Oud-Burgermolen. Er is in Herenstaden over gesproken om die in ieder geval te beschermen. Er wordt nu in de nota van de beantwoording gezegd, het is geen monument. Nou, men is het erover eens. Er zijn gesprekken geweest, onder andere in het kader van de gebiedsvisie met de Molenstichting, dat dit een plek is waar de werf beschermd moet worden, omdat er misschien nog wel eens een mecenas kan komen die de molen kan herbouwen. En dat zou een verrijking zijn voor het landschap. Dat wordt nog even niet aangereikt. We hadden het over kanaaldijk 83, waar een voorbereidingsbesluit is en waar nu een situatie is die al niet meer aan dat besluit en aan de plankaart voldoet. Er is ook daar even ter zuiden van kanaaldijk 79 met een agrarische bestemming, een agrarisch bouwblok waar een nieuwe stolp zou moeten worden gebouwd. We hebben te horen gekregen dat BNW onlangs heeft besloten om daar eventueel een dierenasiel te vestigen, wat niet in overeenstemming is met de huidige bestemming. Ik heb een beetje een onaangenaam gevoel dat wij nu voor de voeten worden gelopen. Het zal niet te doen zijn geweest, wethouder, maar had er even mee gewacht. Of had in ieder geval even gemeld aan deze commissie, want dat is een wijziging die wij dan nog, als we dat willen, zouden kunnen verwerken. Als we dat willen, met nadruk zeg ik dat. Dat waren de voornaamste zaken. Dank u wel.
Heel hartelijk bedankt. Meneer Zwart.
Er is al inmiddels al veel gezegd. De nota geeft in ieder geval de betrokkenheid van de vele burgers en ondernemers in het gebied weer. Inmiddels de nota zijn inmiddels door de inspraak een aantal omissies hersteld. En uit de nota blijkt dat de meeste regelgeving wel helder is. En desondanks blijven er toch zaken tussen het wal en het schip raken, zoals we vanavond ook hebben gehoord. Een aantal daarvan zijn gewoon te complex om hier nu op in te kunnen gaan en daar meer verheldering over te krijgen. toch zo'n verschrikkelijk een aantal noemen. Goed is te noemen dat de aanpak van enkele zaken waarbij de eigenaren nu dan wel weten waar ze aan toe zijn. Dat zijn bijvoorbeeld objecten die in het verleden werden gedoogd en nu eindelijk worden vastgelegd. Omdat er wordt gemeld dat er feitelijk de komende jaren op dat soort percelen of kavels geen handhaving wordt uitgevoerd. Dus deze mensen hebben wel zekerheid gekregen. Zo is ook vanavond de kas van de familie, ben ik even de naam van kwijt, Blokdijk inderdaad, die er al 83 jaar staat. Daar hebben we vanavond iets over gehoord. Ik ben even benieuwd hoe de wethouder met deze zaken alsnog wenst om te gaan. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal van die zaken, voorbeelden. Er zijn eigenaren die via dit bestemmingsplan nieuwe wensen willen doorvoeren. En het blijft toch een beetje wrang als de gemeente wel nieuwe bestemmingen toevoegt. Dat is ook al eerder in andere bestemmingsplannen opgevallen. Ik noem in dit geval bijvoorbeeld de verplaatsing van het volkstuincomplex. Al dan niet van maatschappelijk verantwoord, laat het wel wezen. Maar consoliderend bestemmingsplan blijf ik toch een raar woord in deze vinden. De mensen die dus in ieder geval vinden dat ze gelijk hebben en dat hun rechten nog steeds niet goed hier in het bestemmingsplan verwoord zijn, raad ik in ieder geval aan om door te gaan met hun verzet om hem gelijk te halen. Dat zou ook door middel van een postzegel bestemmingsplan kunnen op het moment dat dit is vastgesteld. Dus er zijn nog altijd mogelijkheden. Er zijn ook veel zienswijzen over de dubbelfunctie van agrarische waarden. Op zich kunnen wij hier wel mee leven, alleen is de vraag wie je moet opdraaien voor de onderzoeksplicht die hieruit voortvloeit en in welke mate dit dient te gebeuren. Er zijn weliswaar twee waarden in het archeologische aspect. De vraag is even, volstaat er bijvoorbeeld alleen een bureauonderzoek op basis van oude kaarten of moet er ook een veldonderzoek met een grondradar bijvoorbeeld worden uitgevoerd? En wie draait nou vooral kost op? Omdat is het überhaupt wel aangetoond dat hier bepaalde archeologische waarde aanwezig is? Er zijn ook voorbeelden, althans er zijn ook mensen die een inspraak hebben gedaan en gevraagd hebben van joh, ik heb nu 2-3 bouwlagen en ik wil wat hoger, mag dat? En het verbaast me dat dan via het bestemming of via de nota positief wordt geantwoord in de zin, ja het mag, u krijgt er een meter bij op uw nok en op uw nokhoogte. In dit geval gaat de inspraak van nummer 22. Dat verbaast me dat het in dit geval dat het zo soepeltjes gaat. Omdat het van conserverende aard is. Er is al wat over de bouwvlakken gezegd in het agrarische of in het landelijk gebied. Die mogen nu volledig worden bebouwd. God aan niet 60% en mede gezien wat de heer Van der Leij al heeft aangedragen, is het wel relevant om en gewenst om dat tot 100% op te rekken. Of is het niet handig om de bouwvlakken dan te vergroten en het percentage naar beneden te brengen? Er wordt ook in de nota een aantal keren naar seizoen verwezen. Ik vraag me even af of wat duidelijk vastgelegd is naar welk seizoen wordt bedoeld. Dat zou ook de winter kunnen zijn. Flexibele bouwvlakken. Hoe wensen wij hiermee om te gaan? En hoe dient dit te worden vastgelegd? Want we hebben een bestemmingsplan zo direct. Er staat een bouwvlak op en nou gaat iemand zijn bouwvlak schuiven. Gaan we dit doorvoeren door middel van een postzegelbestemmingsplan? Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het pensioen in Duinwijk. Dat is al vanavond een aantal keren genoemd. Dit is een voorbeeld van een een omissie die we hebben met elkaar hebben genomen door de WVG erop te leggen. Ik vraag me af in hoeverre er nog meer van dit soort percelen zijn, die dus eigenlijk tussen wal en schip zijn gevallen, door ze eigenlijk in eerste instantie weer uit te halen en nu moeten ze alsnog repareren. En dat doen we nu dan om ze dan maar in het nu voorliggende bestemmingsplan te schuiven. De vraag is of dat we daar hun wel goed aan doen. En dat we dat niet als gemeente zouden moeten repareren door een percelen bestemmingsplan. Er zijn ook percelen in het gebied aanwezig waar enkel een recreatiewoning op staat. Dus zonder een hoofdgebouw. Dat is in het verleden ontstaan doordat er een splitsing van het kavel heeft plaatsgevonden. Hoe wensen wij hiermee om te gaan? Volgens mij is er ook beleid dat er recreatie onder woningen onder bepaalde voorwaarden omgezet kunnen worden naar normale woningen. Hoe wensen wij dit nou vast te leggen in het bestemmingsplan? Er wordt in het bestemmingsplan ook vanuitgegaan dat er geen nieuwe bedrijfsvestigingen worden gehonoreerd in het gebied. Vanavond hebben we al de schapenfokkerij gehoord aan de Groene Dijk. Die zit er al 15 jaar. En deze ondernemer zit daar dus nu al inmiddels 15 jaar en kan er niet verder groeien. Er zullen nog een aantal ondernemers zijn. Op dit soort zaken dient gewoon een stukje maatwerk plaats te vinden. Dus het is ook raadzaam om dat deze mensen met de wethouding overleggen of andersom. Om in ieder geval die mogelijkheden te onderzoeken. En als laatste puntje heb ik nog staan het kamperen bij de boer. Op dit moment staat het dat het binnen het bouwvlak moet plaatsvinden. En dat het ook alleen bij wijzigingsbevoegdheid kan worden doorgevoerd of trouwens worden gebruikt, om het zo maar te zeggen, of het toepassen van. De vraag is even of dat op die manier wel wenselijk is. We hebben het al eerder gehad over de functieverbreding van het agrarische bedrijf. Waarbij nevenactiviteiten toe zijn gestaan. Is het niet handiger dan bij dit soort zaken om dat nu al vooruit gewoon te regelen en het niet zo direct allemaal via het wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en college te gaan uitvoeren, waardoor we gewoon de ambtelijke organisatie op een berg werk tracteren. Tot zover onze inspraak.
Dank u wel. Mevrouw Ras.
Nou, ik sluit me aan bij de complimenten op het stuk. Het lijkt me een enorme distelveld, brandnetelveld om in te laveren. Ik vond het ook, we vonden het ook best heel ingewikkeld om te beoordelen. Dus ook complimenten aan onze mede-commissieleden dat ze dat zo op grondig en op detail hebben gedaan. We zijn de laatste die wat mogen zeggen, dus er is veel gezegd. Wij willen ons beperken tot de insprekers. Ik heb ze proberen op een rij te zetten. Ik probeer ze even te noemen waar wij wel vragen over of een antwoord zouden willen hebben van de wethouder. Wij voelen ook mee, we hoorden het verhaal van meneer Schouten en we zijn benieuwd van mevrouw Schouten, dat zei ik meneer. Ik bedoel mevrouw Schouten. En wij kunnen ons indenken dat zij kleiner zou willen wonen op haar eigen terrein. Maar wat zijn dan de mogelijkheden, nu krijgt ze die onvoldoende vindt ze zelf, wat zijn de mogelijkheden die iemand met een degelijke wens om op zijn eigen erf kleiner te gaan wonen, wat voor mogelijkheden zijn daar? Even kijken, dit is, is mogelijk een moment. Er is al genoeg over gezegd over Duinwijk, daar sluiten we ons bij aan. Even denken, nummer 3, de tuinverenigingen. We hoorden het verhaal van de VVD, daar kunnen we deels in meegaan om die regels wat te versoepelen, zodat er meer mogelijk is, omdat we ook, het beleid zoals het er nu ligt lijkt ons heel streng. Elektriciteit, is dat dan inderdaad helemaal niet mogelijk? Ik zie dat je inderdaad onder een halve meter geen tomaten en paprika's kunt verbouwen. Dat lijkt me wel op zichzelf wenselijk. Dus het lijkt mij goed dat we daar met elkaar praten over een verruiming van dat beleid. De meneer aan de omloop 20, met dat leuke verhaal over dat, die woning. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit zou moeten gaan zien. Maar is het nou een vergissing? Oh, wacht even hoor, zei ik nu, wacht even. Nee, dat is die W, nee, wacht, die omloop 20 is die W3 zonder bouwvlak. En nu W1 met bouwvlak, maar niet de juiste omschrijving. Gaat dat om een vergissing? Is dat een vergissing? Want het klinkt als een heel onlogisch verhaal. Even kijken. Ook die de Kanaaldijk, inderdaad het dierenasiel.
Als ik mag onderbreken, voorzitter, weet dat doe ik nooit, maar de laatste opmerking was mij onduidelijk over welke inspreker het ging. Dus
dat was die de omloop 20. Ik weet even de naam, ik heb steeds het nummer wel opgenomen en dan het adres, omdat ik dan meer beeld heb en de namen weggelaten. Dat is die W3 zonder bouwvlak, wel tuin. En nu het was een W3 en het werd een W1 met bouwvlak, maar dat zou dan een rijtjeshuis zijn.
Als u het nummer kunt noemen, dan ben ik ontzettend geholpen.
Dank je.
Dat denk ik ook dat het nummer 19 is, maar dat wil ik even zeker weten.
Ja, is het nummer 19, jongens? Vind ik dat...
Maar u stelt de vraag.
Dan
beantwoord ik straks een vraag die u niet gesteld heeft.
Ja, nummer 19.
Nummer 19, ik ben het helemaal eens. Jij toch? Ja, we zijn het eens. Dan een, op diezelfde omloop is ook dat verhaal van de W3, het was W3 en heel kort geleden is het opeens W2 aangeworden. En hoe is dat met die W3, W2 aanwijzing? Is dat per huis of is dat per straat, per gebied? Hoe zit dat en hoe moeilijk is dat om dat terug te brengen voor deze specifieke inspreker. Even denken. Nee, dat was het nog niet. Even denken. De heer aan de omloop nummer 8. Het is heel wat te doen aan die omloop. Met de paardenbak en de stank en de vliegen. Verrassend verhaal. Dat is wel geregeld voor paarden. Dat je stank wil minimaliseren, maar niet voor koeien. In mijn opinie stinken koeien erger dan paarden, maar is daar een regeling, is daar ook voor koeien over nagedacht dat daar ook met stank en huizen een bepaalde afstand moet hebben? Is dat nog te veranderen? In het algemeen, en dat is niet geleerd aan een inspreker, we zijn heel blij dat er aan de cultuur en de cultuurhistorische waarden, de landschappelijke waarden, zoveel aandacht wordt besteed. Maar in hoeverre hebben wij invloed op, is er een welstandscommissie die bepaalde dingen kan tegenhouden, zoals witte hekken, glimmende, dakpannen, dingen waar ik dan persoonlijk niet van hou. Maar in hoeverre is er een welstandscommissie die toezicht houdt op wat er gebouwd wordt in ons buitengebied? Het lijkt me inderdaad niet wenselijk dat wij, dat is al eerder genoemd, dat we allerlei postzegelplannen nu nog hierna gaan krijgen, dat we dit vaststellen en dat we daarna nog allerlei wijzigingen krijgen door allerlei, de zaken die nu ook ter tafel zijn gekomen. Dus ik voel wel mee met het verzoek van de heer Van der Leij om het over het reces heen te tillen. Alleen, wat is daar dan, heeft dat bepaalde gevolgen als wij dat met elkaar besluiten? Even, heel even, één moment of ik nu... heb gezegd wat ik zeggen wil. Volgens mij ben ik aardig. Volgens mij heb ik alles genoemd. Nog even. Die kas van 83 jaar oud. Waarom moet die weg? Dat was hem.
Goed. Alle sprekers, heel hartelijk bedankt. Ik wilde een voorstel doen. Er is al gesuggereerd van de tijd is heel erg weinig, we willen beter naar kijken. Til het over het zomerreces. Ik zou u willen voorstellen om morgen, om de vergadering nu te schorsen, om morgenavond verder te gaan met de beantwoording van de wethouder. U heeft als commissieleden dan de tijd om nog even goed naar de spullen van naar de stukken van de insprekers te kijken. De wethouder beantwoordt. Dan hebben we morgen nog een tweede termijn. En dan moet het doel van de avond zijn om het stuk naar de raad van 23 juni te krijgen. daar wil ik uw reactie op horen.
Ja, ik wou even vragen hoe u dat dan gedacht had met die commissievergadering die er morgenavond, die ad hoc commissie van het gemeentehuis om wordt gegaan.
Wat is
het? Even korte toelichting, we hebben het in het presidium besproken hoe dat we het voorzagen dat wellicht vanavond niet afgemaakt kan worden. Is er gezegd, laten we dan op 1 juni, ondanks dat de commissie gemeentehuis toch de uitloop gaat doen, om te kijken of we de voor het reces kunnen halen. En dan als het dan erg veel vaker nog twijfel liggen die de commissie uitgesteld wil hebben, dan zouden we naar een vergadering van 23 juni kunnen gaan, omdat de perspectiefnota en de voorjaarsnota wellicht niet zoveel tijd zullen vergen. Nou, we hebben vanavond in theorie nog een uur, half uur, theorie een uur. Ik heb een aantal commissieleden horen zeggen, ja, ik wil nog even goed kijken naar die inspreking voor vanavond. Maar het is aan de commissie zelf om te zeggen, we gaan nog een uur door. Maar ik denk niet dat we het vanavond kunnen afronden.
Wacht even. Eerst even het woord aan de wethouder.
Nou, ik zou in ieder geval prijs opstellen, ook voor alle mensen die op de tribune zitten. Hè, want er zijn ook naast een heleboel algemene vragen ook een aantal vragen over specifieke percelen gesteld. Om in ieder geval in eerste termijn te beantwoorden. Ik ben het wel eens met opmerkingen uit de commissie. Er zijn ook heel veel concrete vragen gesteld. En ik wil ook wel concreet kunnen aangeven waar hebben we dan niet direct een antwoord. Dus wat moeten we nog terugkoppelen. Maar het lijkt me wel gewenst om in ieder geval vast een reactie te geven op een aantal opmerkingen. Want dat scheelt ook straks in de beantwoording. Want anders moeten we alles schriftelijk beantwoorden. En ik denk dat 70% van de vragen gewoon beantwoord kan worden vanavond.
Nee, het is niet de bedoeling dat jullie schriftelijk gaan beantwoorden.
Nee, maar mijn voorstel zou zijn, maar goed, dat is aan de commissie om gewoon vanavond in ieder geval te beginnen met de eerste termijn, kijken hoe snel dat gaat en dan een besluit te nemen of we doorgaan of dat we al constateren na de eerste termijn dat het misschien verstandig is om wat meer tijd te nemen. Ik denk dat daar een betere inschatting van te maken is na de beantwoording in de eerste termijn.
Oké. Okay. Dat is goed. Commissie.
Ja, dat voorstel steun ik. Ik wou hetzelfde voorstel doen, Stefan.
Ja. Oké, gaan we dat doen. Hoeveel tijd heeft u nodig om de beantwoording voor te bereiden? 5 minuten. Oké, dan gaan we om 10 uur verder.
iedereen zijn plaats weer innemen? Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Allereerst bedankt voor alle complimenten die er zijn gemaakt over de algemene toestand van het document. Ook dank aan alle insprekers. Er zijn een aantal specifieke vragen gesteld door de commissie over de inbreng van de insprekers. Ik heb zelf ook nog een aantal zaken naar aanleiding van de inspraak waarvan ik vind dat we dat nog even moeten bekijken. Dat zal ik straks benoemen. Maar ik wil beginnen met de algemene opmerkingen die er zijn gemaakt door de verschillende fracties. Dus ik beantwoord ook niet per fractie, zal ik maar zeggen, maar ik maak een onderscheid tussen de algemene vragen en de specifieke zienswijze. En ik begin met de algemene opmerkingen. De VVD heeft een opmerking gemaakt over de plannen voor een zandige oplossing bij, ik zeg maar even, Kamperduin. Het klopt dat daar plannen voor zijn. De zorg die ik bespeurde in de vraag is, hebben wij nog iets te zeggen over de inrichting van het gebied? Het antwoord daarop is ja. Het is zo dat door het Rijk 250 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor die zandige oplossing. De voorwaarde die het Rijk daarbij heeft gesteld is dat er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit achter de dijk. Daar wordt op dit moment worden daar plannen voor gemaakt. Dat gebeurt in samenspraak met de provincie en ook andere gemeenten, want bijvoorbeeld ook de gemeente Zijpen is daarbij betrokken. En het is het voornemen, daar is nog geen besluit over genomen, om dat middels een provinciaal inpassingsplan te doen. Het college van Bergen heeft nog geen besluit genomen over de maatregelen voor ruimtelijke kwaliteit. Op het moment dat die genomen worden, dan gaan we daar natuurlijk met u over in gesprek. Dus alhoewel uw zorg begrijpelijk is, is zij denk ik niet gerechtvaardigd. Over de maïsteelt vraagt u duidelijkheid voor het zaaiseizoen 2012. U volgt meteen met de opmerking om toch de 20% op te nemen zonder restricties. Daarop maak ik op dat u er niet veel vertrouwen in heeft dat wij afspraken kunnen maken voor het zaaiseizoen 2012. Wij zijn al begonnen met het opstellen van een notitie. En de afspraak ligt er om in september in gesprek te gaan met de agrariërs. Dus ik ga ervan uit dat we tegen het eind van het jaar duidelijke afspraken hadden voor de maïsteelt. En ik zou de commissie daarom ontraden, en dat zal ik straks ook in de raad doen, om nu die 20% op te nemen. Wat we hebben gedaan is de bestaande rechten handhaven, zodat mensen niet in hun rechten worden geschaad. Maar we willen geen vermeerdering toestaan op dit moment in afwachting van de afspraken die we gaan maken. U wilt een raadsbrede discussie over culturele cultuurmonumenten en dan specifiek, als ik het goed begrijp, voor de oorlogsmonumenten. In ieder geval daar refereerde u aan. Dat kan. De vraag is of dat in het kader van het bestemmingsplan worden veranderd, maar die discussie kan natuurlijk opgestart worden. Er is een document, een inventarisatie gemaakt van alle oorlogsmonumenten in de gemeente. Misschien is het een suggestie om dat een keer met elkaar te bespreken, maar ik hoor graag hoe u daar verder mee wilt. U stelt voor om een pagina, een tekstgedeelte op een pagina 59 te schrappen. Ik heb net even snel gekeken, want u begrijpt dat ik niet het hele document zo textueel heb. Ik zal dat voorstel niet volgen. Dus als u dat geschrapt wil hebben, dan zult u dat middels een amendement moeten doen. Het heeft in ieder geval geen juridische gevolgen, laat ik het zo zeggen. Dus ik laat dat oordeel graag aan de raad, hoe ernstig het nou is wat daar precies staat. Kleinschalig kamperen, ik denk dat daar een misverstand over is. Dus ik denk dat het goed is om even toe te lichten wat er nou precies in het bestemmingsplan staat. En of dat niet voldoet aan datgene wat u eigenlijk wil. Want ik denk dat u de 100 vierkante meter, dat u daarvan uit bent gegaan. Dat is een begrijpelijke vergissing, want die vergissing heb ik namelijk zelf ook gemaakt. En dat u niet de 4500 vierkante meter heeft gezien die erbij staat. De regeling is zo dat kleinschalig kamperen mogelijk is op 4500 vierkante meter met maximaal 15 kampeermiddelen. En de 100 vierkante meter die er staat in de regels, die is bedoeld voor een faciliteit als een toiletgebouwtje, et cetera. Dat is wat er in het bestemmingsplan staat. Die 1500 vierkante meter die u noemt,
daar wordt dus ruim aan voldaan. Wat u eigenlijk voorstelt is een beperking ten opzichte van wat er staat in uw bestemmingsplan. Dat kunt u voorstellen, maar ik denk dat het wel goed is om helder te hebben met elkaar wat er in een bestemmingsplan staat. Ik zie dat meneer Meijer erop wil interrumperen.
Ja, ik wou er even op reageren.
Nou, ik wil eigenlijk liever de wethouder uit laten praten dat u de vraag even opschrijft en dan daarna reageert.
Dan ga ik door naar de volkstuinen. Daar zijn door verschillende partijen opmerkingen over gemaakt dat datgene wat nu in het bestemmingsplan staat misschien wel heel erg streng is. Ook zijn er voorstellen gedaan voor een andere regeling. Ik zou de commissie willen adviseren dat als zij van mening zijn dat er iets veranderd moet worden in het bestemmingsplan, dat u dan niet alleen naar de hoogte kijkt, want dat is volgens mij de discussie, hè? Alleen maar plat glas, is dat nog wel van deze tijd en moet er niet gewoon, want dat stond er ook, iets staan wat hoger kan. Op zich zijn daar denk ik niet zo heel veel bezwaren tegen, maar dan... Het volstaat niet om alleen maar de hoogte niet te benoemen in het bestemmingsplan, omdat je dan ook een percentage of een iets aantal kassen met elkaar zou moeten afspreken of een oppervlakte. Want die 50 centimeter die staat in principe nu voor het hele complex. Dus zoals het er nu in staat, zou het hele complex met lage kassen van 50 centimeter kunnen worden ingevuld. Dus vergeet u dan niet om ook het percentage of een bepaald bebouwingspercentage zoiets op te nemen. Zijn er te veel wijzigingsbevoegdheden voor het college? Nou, ik neem aan dat dat geen vraag was, maar meer een politiek statement. Ik vind van niet natuurlijk, want anders stond het er niet op deze manier in. Dat is wel met een reden gedaan en dat wil ik toch wel even beklemtonen. Er zitten veel mogelijkheden in het plan. Maar gezien de kwetsbaarheid van het gebied vinden wij het belangrijk dat er een besluit wordt genomen om te kijken bijvoorbeeld naar een goede landschappelijke inpassing. Een vraag die ook door het CDA werd gesteld. Ja, dat geeft onze ambtenaren veel werk. Hè, dus je kunt er in het kader van de deregulering voor kiezen om dat niet te doen. Maar dat betekent ook dat je de regie verliest over bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing. En volgens mij hebben we met elkaar afgesproken in de structuurvisie landelijk gebied dat we dat belangrijk vinden. Dus die wijzigingsbevoegdheden zijn daarvoor bedoeld. Niet om mensen die mogelijkheden niet te geven, maar wel om met elkaar in gesprek te kunnen gaan van hoe gaat u dat dan precies realiseren. Die wijzigingsbevoegdheden eruit te halen en het bij recht toe te kennen, leidt volgens mij tot wildgroei en dat zou ongewenst zijn. Ik onderschrijf de opmerking van de Partij van de Arbeid dat het zorgvuldig moet gebeuren. Of dat betekent dat het over het reces heen moet, dat wil ik nu niet meteen uitspreken. Ik denk dat we dat in de loop van de avond zullen moeten vaststellen met elkaar en we moeten uiteindelijk een besluit over nemen. Het eerste wat wij gaan uitzoeken, dat zijn de twee woningen bij de molens, waarvan u zegt dat is onjuist. Dat kan ik op dit moment niet ontkennen of bevestigen. Dus dat gaan we uitzoeken. U maakt een opmerking over het splitsen bij 1000 woningen boven de 1000 kuub. En uw vraag was, is dat nieuw beleid of is dat bestaand beleid? Dat is een ingewikkelde vraag. Het is in principe nieuw beleid. We hebben met elkaar afgesproken, dat heb ik u ook aangegeven, dat we splitsingsbeleid willen maken. Er is splitsingsbeleid voor stolpen. Dat we volgend jaar splitsingsbeleid willen maken. Maar dit was de regeling zoals die al in het voorontwerp heeft gestaan en dus ook in de commissie is besproken. En dat is de reden dat we het erin hebben laten staan. Dus u kunt daarvan zeggen, we halen het eruit, want we vinden dat er dan eerst integraal beleid moet worden gemaakt. Maar wij hebben het erin laten staan vanuit de overweging dat het in het voorontwerp in het laatst al instond. De 100% oppervlaktebebouwing, was dat 100% of was dat eigenlijk geen 60%? En daarin gekoppeld politiek bijzonder gevoelige discussie over megastallen. Laat ik dat laatste eerst uit de weg helpen. Volgens mij is het zo dat volgens elke definitie van een megastal, dat begint bij een bouwblok van 1,5 hectare of groter. We hebben met elkaar afgesproken dat het in de gemeente Bergen, dat is het uitgangspunt geweest in de structuurvisie landelijk gebied, 1 hectare met een uitbreidingsmogelijkheid naar 1,5 hectare onder bepaalde voorwaarden. Dus volgens mij de discussie over megastallen, dat is een discussie op laag water in de gemeente Bergen. Maar die zijn dat in ieder geval niet van plan. De 100% bebouwing is volgens onze informatie het percentage dat ook al in de bestemmingsplannen van Bergen en Schorl stond. En niet de 60% die u noemt.
Dat hebben we net nog gecontroleerd. Dus u kunt dat zelf ook doen natuurlijk. Maar nu 60% opnemen zou dus een beperking van de rechten van mensen zijn. We hebben met elkaar afgesproken dat het een consoliderend plan is. Dus wij vinden dat ongewenst omdat je dan dat principe schendt. Er ontbreekt inderdaad een definitie van zorgboerderijen. Dat moet hersteld worden. Dus dat zeg ik nu ook toe dat dat gebeurt. De drie dienstwoningen die er zijn opgenomen bij de Noorderhoeve, dat zijn de bestaande dienstwoningen. Dat is geen uitbreiding. Het bestaande bouwvlak van het Heklaantje is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. Dus daar is niets aan toegevoegd of aan afgedaan. Het enige wat er dus gewijzigd is, voor alles alle duidelijkheid, zo staat het ook in het raadsvoorstel, is de functie. Dat is alles. Het had een agrarische functie. We krijgen een andere functie om een zorgboerderij mogelijk te maken. Aan het bouwvlak wijzigt niets. U heeft waarschijnlijk, zeg ik even, maar dat controleren we nog, gelijk dat het Heklaantje mist in bijlage 3. Dat gaan we nog even nakijken. En dan geef ik even het woord aan meneer Plezier voor de vraag over de voormalige agrarische bebouwing en het sterretje en de nevenfuncties, noem ik het maar even de vraag.
Inderdaad, de woningen, de woonbestemmingen met het sterretje, de wonen 2 en wonen 3 in het buitengebied. Het uitgangspunt is geweest dat alle voormalige agrarische percelen, dat moet blijken uit voormalige bestemmingsplannen, die krijgen zo'n sterretje als aanduiding. Met als, dus als extra mogelijkheden de kleine beetje verbreding die erin zit. Maar het uitgangspunt waarin u vroeg waren de voormalige bestemmingsplannen.
Ik zie dat dit in de tweede termijn gaat terugkomen als we die vanavond doen. Kamperen bij de boer heb ik net al iets over gezegd. En de Partij van de Arbeid constateert een strijdigheid tussen de structuurvisie landelijk gebied en datgene wat er in het bestemmingsplan staat. Omdat daar ook een vraag over was van het CDA binnen en buiten het bouwvlak, wil ik dat gewoon nog even goed laten nakijken. Dus daar komen we op terug. Want als daar een strijdigheid in zit, dan zou dat volgens mij ongewenst zijn. En dan moeten we daar een duidelijke beleidslijn in kiezen. U pleit ervoor om bij de stolpen aan de Kanaaldijk, nieuw en oud, maar nieuw dan, want daar staat geen aanduiding, om toch de aanduiding stolpen op te nemen. Daar zijn echt volgens mij geen bezwaar tegen. Dan ga ik volgens mij naar de vragen van D66. Dat waren behoorlijk gedetailleerde vragen, dus ik kan die niet allemaal beantwoorden. Ik heb gezien ze ook op papier stonden. Misschien een algemene opmerking naar de commissieleden voor de zorgvuldigheid. Als u uw vragen op papier hebt staan, om die gewoon even aan ons te geven na afloop van de vergadering. Dan kunnen we even kijken of we alles hebben meegenomen of niet. Maar dat vraag ik expliciet bij D66, omdat ik daarmee een aantal vragen zal beantwoorden en de andere gewoon schriftelijk zou willen beantwoorden, omdat het wat gedetailleerd is. De EAS, blijft die intact? Dat is maar helemaal de vraag. Dat weet ik niet. Wat wij vaststellen in het bestemmingsplan, dat is de bestaande EAS. Die bestaat op dit moment nog en misschien over een half jaar niet meer. Maar daar zullen we op dat moment dan mee zien wat we daar moeten doen. Maar er is nu begrensd, nog niet zo lang geleden door de provincie. En de lijn van de provincie is op dit moment om die begrenzing ook gewoon aan te houden. Dan wordt er een expliciet verbod opgenomen voor seksinrichtingen. Volgens mij is de vraag of dat klopt. Nou, dat klopt. En ik weet niet of de vraag is of het ook in het vigerende bestemmingsplan stond, maar volgens mij is dat zo.
Er staat niet bij of daar een expliciet verbod op is.
Volgens ons staat dat er gewoon in. Dus ik kan het nog even naar. Laten we afspreken dat als we het toch schriftelijk beantwoorden, dat we dat even meenemen in de schriftelijke beantwoording. Want anders dan wordt het heel erg op het detail en dan kom ik niet toe aan de insprekers. De opmerking over de distolverordening. Ja, ik snap dat we daar iets over vinden misschien en ook iets over handhaving, maar dat hoort volgens mij echt niet op deze plek en in deze commissie thuis. En datgene wat er in de toelichting staat, voor alle duidelijkheid, is juridisch niet bindend. Datgene wat er in de planregel staat wel. En ik weet dat handhaving in algemene zin een belangrijk onderwerp is. We zijn ook voornemens om volgend jaar in ieder geval in het kader van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie landelijk gebied om specifiek de handhaving in het landelijk gebied te gaan kijken. Wat betekent dat dan? Daar moet dan ook geld beschikbaar voor komen. Dus die discussie gaan we met elkaar aan. Maar of de distelverordening daar dan onder zou vallen, die discussie zou ik dan op dat moment willen voeren en niet nu. Geven we bij de verbrede landbouw niet met de ene hand iets weg en beperken we dat niet vervolgens meer? Nou, naar onze mening niet. Volgens mij hebben we aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor verbrede landbouw. We geven aan waar dat kan zonder besloten moet worden door het college en waar dat wel besloten moet worden door het college. En bijvoorbeeld meer over het kamperen bij de boer. Kamperen bij de boer kan een nuttige manier zijn van verbrede landbouw. Dus om het inkomen van de agrariër aan te vullen. Maar een zorgvuldige landschappelijke inpassing is van groot belang naar de mening van het college. En vandaar dat daar dus een restrictie in die zin aan zit dat wij willen meekijken over de inrichting van het plan. Daarom zit daar een wijzigingsbevoegdheid van het college. Daar heb ik net al iets over gezegd volgens mij.
Mag ik daar nou even, is daar maatwerk? Bedoelt u maatwerk?
Nee.
Ja, wat erin staat, ik heb net de algemene regels gegeven, 4500 vierkante meter, 100 vierkante meter gebouwd. En op het moment dat iemand die 15 kampeermiddelen daar wil installeren, dan wordt er dus maatwerk in die zin dat we gaan praten over hoe ziet dat plan er dan uit. En vinden we dat landschappelijk gewenst? Want 4500 vierkante meter, dat is een behoorlijke ruimte als je daar 15 kampeermiddelen op kwijt wil. Dus dat wil je niet maar zo loslaten, daar wil je iets over vinden nog als gemeente volgens mij. De andere vragen gaan we schriftelijk beantwoorden. Dan kom ik bij de vragen van gemeentebelangen. Naar onze meningen zijn de doorzichten voldoende gegarandeerd. Ik weet niet of ik de vraag precies goed heb begrepen, maar eigenlijk is beplanting op agrarische grond helemaal niet meer mogelijk. Dus in die zin denken wij dat een goede bescherming biedt. En de vraag over de motivatie voor de cultuurhistorische waarde, die geef ik weer even aan meneer Plezier.
In 2005 heeft het steunpunt cultureel erfgoed uit Haarlem ons geholpen als pilot bij de opstellen van de bestemmingsplannen. Die hebben een onderzoek gedaan naar de archeologische en de cultuurhistorische waarde in het plangebied. Dat onderzoek dat is overgenomen 1-op-1 in het bestemmingsplan. En wij hebben op dit moment geen reden om te twijfelen aan het onderzoek van het steunpunt cultureel erfgoed.
De archeologische waarden had u een opmerking over het witte vlekje, zal ik maar zeggen. Maar volgens mij was dat een ondersteuning van datgene wat we in het bestemmingsplan hebben neergelegd. Namelijk om regime 3 op het hele gebied neer te leggen. Volkstuin heb ik iets over gezegd. Stolpen heb ik iets over gezegd. U constateert een aantal omissies. Nou ja, nieuwe ontwikkelingen moet ik misschien zeggen die nog niet ingetekend zijn. Dat kijken we even na. De belofte aan de Molenstichting, dat hoor ik graag. Even wat concreter van u, misschien heeft u dat op papier staan, maar dat we dat nog even kunnen controleren, want dat is een detailpunt waar ik nu in ieder geval het antwoord niet op heb. Dan kom ik bij de vragen en opmerkingen van het CDA. En misschien één algemene opmerking, ik weet niet of dat ongepast is, maar u adviseert de mensen om met hun verzet door te gaan. Dat vind ik een merkwaardige opmerking. U moet volgens mij straks een bestemmingsplan gaan vaststellen. En dat bestemmingsplan, als u dat vaststelt, dan is het daarmee beleid van de gemeente. En natuurlijk staat het mensen vrij om gebruik te maken van hun rechten en de overtuiging die de gemeente heeft vastgelegd in het bestemmingsplan, om dat bij de rechter voor te leggen. Maar het lijkt mij toch goed om naar een oplossing te zoeken. Ik constateer ook dat bij zo'n complex plan en ook gezien het feit dat er een aantal bestemmingsplannen die echt heel lang geleden zijn vastgesteld niet vernieuwd worden, natuurlijk altijd dossiers zullen zijn waar een soort Salomonsoordeel moet worden geveld en waar we het ook niet altijd met elkaar eens zullen zijn, dus ook niet met mensen die daar wonen. En natuurlijk staat het die mensen vrij om naar de rechter te gaan. Maar ik hoop wel dat wij straks een bestemmingsplan vaststellen waar ook het CDA achter staat. Dan het archeologisch onderzoek. Dat gebeurt in principe door bureauonderzoek in eerste instantie. En als er indicaties zijn dat dat verder moet gaan, dan gebeurt dat op dat moment. Waar de kosten liggen, daar moet ik een beetje voorzichtig zijn. Er is een landelijk wettelijke regeling. En volgens mij liggen die kosten in principe bij de initiatiefnemer, niet bij de gemeente dus. Wij zijn wel aan het overwegen
Ik gebruik het woord met opzet zorgvuldig aan het overwegen om te kijken of wij volgend jaar een nota archeologie, noem ik het maar even, kunnen opstellen voor de gemeente, zodat ook daar wordt gekeken wat is nou de landelijke wettelijke, wat is de landelijke wetgeving en wat kun je daar als gemeente nog eventueel anders in doen. Dus als je dat belangrijk vindt als gemeente, moet je dat dan ook niet op een of andere manier ondersteunen. Dat is nog geen bestaand beleid en dus ook niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Maakt u naar aanleiding van de zienswijze nummer 22 de opmerking dat er soms wel heel makkelijk een metertje bij komt. Dus zo formuleer ik het maar even. Dat is in dit geval, dit specifieke geval, want er zijn weinig gevallen waar dat is gebeurd, eenvoudigweg omdat ons op het hart wordt gedrukt, en vaak door het CDA trouwens, dat wij aan het bouwbesluit moeten voldoen. Nou, in dit geval, het gaat dus niet om een hele verdieping erop, maar het gaat om een verhoging van een meter, en dat heeft alles te maken met het bouwbesluit. Dus naar onze mening hebben we daar juist aan de wensen van het CDA voldaan. De 100% bebouwd oppervlak, daar heb ik iets over gezegd al. Hè. Dus was dat niet 60%? Is het seizoen duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Dat staat op pagina 10 van de planregels. Er staat precies beschreven van wanneer tot wanneer dat is. En naar aanleiding van de, het inspreken van meneer Peek... vraagt u of er nog meer omissies zijn en het antwoord daarop is niet voor zover bij ons bekend. Op sommige percelen staat enkel recreatiewoning, kan dat worden omgezet naar woningen? Het antwoord daarop wat ons betreft is nee. He, dus het zou onwenselijk zijn, misschien heb ik de vraag verkeerd begrepen hoor, maar het zou wat ons betreft onwenselijk zijn om waar nu recreatiewoningen staan, daar een mogelijkheid te bieden om daar woningen van te maken. Want dan krijg je gewoon toevoeging van wonen, nog even los wat de provincie daarvan vindt, he, want dan kent u de discussie. De nieuwe bedrijfsvestiging, ik zeg daar nu iets algemeens over en ik kom daar straks bij de zienswijze nummer 20 nog even op terug. We hebben in de structuurvisie landelijk gebied afgesproken en vastgelegd dat we geen nieuwe bedrijfsvestiging toestaan of daar in ieder geval bijzonder terughoudend mee omgaan. Laat ik het zo formuleren. Dat betekent, en dan geef ik ook een beetje antwoord richting de indiener van zienswijze nummer 20, dat wij op dit moment dat soort nieuwe ontwikkelingen in ieder geval niet willen toestaan middels dit bestemmingsplan. Dus als er sprake zou zijn van een nieuwe bedrijfsvestiging in het landelijk gebied, dan moet dat middels een concrete bestemmingsplanprocedure. Dat moeten we niet in dit conserverende plan willen regelen. Kamperen bij de boer heb ik een toezegging over gedaan om daar nog even op terug te komen. Dat waren volgens mij de algemene vragen. Met toestemming van de voorzitter even heel kort een aantal punten over de insprekers. Dat is ongebruikelijk, maar er zaten een aantal zaken bij de insprekers waarvan ik dacht van nou dat wil ik gewoon nog even controleren. En die mensen zitten nu op de tribune, dus laat ik dat ook nu zeggen. Allereerst het perceel van meneer Hogeboom, dat was inspreker nummer 1. Wij kennen op dit moment dat dossier niet, dus ik vind dat we dat even moeten uitzoeken. Ik kan daar dus ook geen antwoord op geven. En als het al 16 jaar loopt, ja, dan ligt daar vast een omvangrijk dossier. Dus dat gaan we doen. Meneer Nekken, inspreker nummer 2, heeft een heleboel zaken gezegd. Die ga ik hier niet allemaal beantwoorden. Maar een van zijn opmerkingen ging over de omvang van zijn bouwvlak. Naar zijn mening is die kleiner dan in het vigerende bestemmingsplan. Dat gaan we uitzoeken, want als dat zo is, dan is dat ten onrechte. Dat is namelijk niet de bedoeling van dit bestemmingsplan. Meneer Zonneveld verwees naar een uitspraak van de rechter op 12 mei 2011. Die uitspraak die is op dit moment niet bij ons bekend. Dus ik vind dat we die uitspraak even boven water moeten krijgen. En in het licht van de uitspraak moeten kijken of dat aanleiding is om het standpunt van het college te herzien. Peek, daarvan wil ik in ieder geval toezeggen, dat is meteen een beantwoording denk ik op, dat doe ik zo meteen even bij de zienswijze. De kassen heb ik iets over gezegd, Blokkendijk kom ik zo meteen op terug,
Meneer Konijnendijk kom ik zo meteen ook op terug. Dus dat was. Dan ga ik nu naar de vragen specifiek over de zienswijzen. Allereerst, de VVD verwijst naar pagina 8 van het ontwerp. Zienswijze nummer 46, Herenweg 351. Die is naar zijn mening verdwenen. Dat kunnen we op dit moment niet precies reconstrueren, dus dat zoeken we ook even uit, hoe dat precies zit. De inspraak van, moet ik even kijken, nummer, oh ja, dat gaat over de kas uit 1928. Daar heb ik wel iets over te zeggen. Dat willen we, wat ik daarvan wil doen in ieder geval, is even bij u terugkomen. Wij zijn namelijk van mening dat daar toch wat onduidelijkheid over de feiten dreigt te ontstaan. Want er staat in het ontwerp op pagina 8, dezelfde pagina waar meneer Medendorp net naar verwees, en dat is volgens ons ook de feitelijk juiste situatie, is dat er ten eerste op dit moment geen functionerende kas meer staat. En ten tweede, belangrijker, want die vraag werd ook gesteld, is het niet al eerder wegbestemd? Naar onze mening is het eerder wegbestemd, namelijk in 1977. Zo staat het ook in het ontwerp. Als dat niet zo is, dan zou dat aanleiding kunnen zijn voor een heroverweging, voor alle duidelijkheid. Wij denken dat datgene wat er in het ontwerp staat, dat dat het juiste is. En als het al eerder is wegbestemd, dan klopt de redenering naar onze mening die in de nota van beantwoording staat. Dat is dan de reden om het niet positief te bestemmen. Dan ga ik naar meneer Peek. Ik heb gisteren ook nog even gesproken met meneer Peek. Laat ik allereerst duidelijk maken dat het klopt dat er een omissie is geweest en meneer Peek daardoor niet in het juiste, in het bestemmingsplan Schoorl staat op dit moment. Daar heeft hij bezwaar tegen gemaakt en die zaak ligt op dit moment bij de Raad van State. Wat de uitspraak van de Raad van State gaat worden, dat weten we natuurlijk niet. En die komt ook in ieder geval na, als we besluiten om het vast te stellen op 16 juli, na vaststelling van het plan. Wat wij hebben willen doen, zijn kavel opnemen in dit bestemmingsplan. In de volle overtuiging dat dat geen enkel juridisch een negatief gevolg heeft. Dus in welk bestemmingsplan het staat, maakt niet uit voor de rechten van meneer Peek. Meneer Peek is dat niet met ons eens. Laat ik dat ook meteen heel duidelijk stellen. Wat ik zou willen voorstellen, is om nog één keer na te gaan of dat klopt. Want het gaat natuurlijk om op welke regels heeft het dan betrekking. En zijn die regels tussen Schoorl en Landengebied Noord verschillend. Dat zou niet zo moeten zijn. Want de opdracht, hè, dat is ook de opdracht die de Raad ons heeft meegegeven, is proberen de regels zoveel mogelijk uniform te formuleren binnen de verschillende bestemmingsplannen. Dus naar onze mening is er geen verschil tussen het opnemen hier in het bestemmingsplan of een aparte postzegel bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het risico, daar heb ik meneer Peek ook op gewezen, als we het nu uit het bestemmingsplan halen en er een besluit wordt genomen door de Raad van State, wat zeg maar, ja, positief is een verkeerd woord, maar stel dat meneer Peek geen gelijk krijgt, dan staat het dus in geen van beide bestemmingsplannen, en dan moet daarna voor dit perceel een aparte postzegel bestemmingsplanprocedure worden doorlopen met de tijd die daarbij hoort. Ik heb dat ook met meneer Peek besproken trouwens, en meneer Peek geeft aan het laatste de voorkeur. Het is een principiële afweging volgens mij. Wij denken dat het in het belang van meneer Peek is, maar dat is een hele paternalistische houding, dat realiseer ik me terdege, dat het in zijn belang is om het in dit bestemmingsplan op te nemen. Dus die afweging laat ik graag aan u en daar ga ik graag met u over in gesprek in de tweede termijn. Even kijken, dan kom ik bij het... Bij nummer 20 volgens mij. En dat is de duidelijk, want de vraag van de Partij van de Arbeid ging daarover volgens mij. Kijk even naar meneer Van der Leij. Groene Dijk, schuurtje, dat is nummer 20, meneer De Waard. Oh, niet.
Heel kort toelichten. Heel kort.
In de Haarlem Pettermapolder staat ook zo'n schuurtje. En deze was mij niet opgevallen, eerlijk gezegd. Maar daar is ook een schuurtje, die is net als dit. Ik heb nu even gezien welk het is. Alleen het bouwvlakje van het schuurtje is een bouwvlakje. Dus er is verder geen uitbreiding dan het wat er staat.
Maar dan snap ik de vraag niet zo goed, want dat is ook wat we hier voorstellen. En volgens mij het verschil van inzicht dat we hebben over met de heer De Waard is de vraag of er een volwaardige agrarische functie is of niet. Dat is voor alle duidelijkheid. En wij zeggen van niet. En wij zeggen van nou, we geven positieve bestemming aan het schuurtje, maar daar is het ook mee af. Dan ga ik naar de hier... Even kijken. Hoge boom, heb ik al iets over gezegd. De Kanaaldijk 83. Ja, dan moet ik toch de inbreng van gemeentebelangen moet ik weer spreken. Ik wacht even tot meneer Zijder ook meeluistert, maar die kan misschien wel twee dingen tegelijk. Er is over Kanaaldijk 83 een aantal jaren geleden door de gemeenteraad middels een artikel 19 procedure een besluit genomen. En dat is wat er is overgenomen één op één in het bestemmingsplan. Dus het is niet zo dat we nu iets anders opnemen dan wat toen besloten is. Wat wel zo is, en daar heeft u een voorbereidingsbesluit voor genomen, dat het besluit dat toen is genomen wordt betwist door de omwonenden. Daar loopt een juridische procedure over en heeft het voorbereidingsbesluit genomen om het college in staat te stellen om een besluit te nemen zodat de juridische procedure verder kan gaan. Wij zijn van mening, en mag natuurlijk over van mening verschillen, dat als de raad een aantal jaar geleden middels een artikel 19 procedure een besluit heeft genomen, dat dat in het bestemmingsplan moet worden opgenomen, omdat dat het enige geldende besluit is. Dan Kanaaldijk 79. Er is sprake van de mogelijke vestiging van het dierenasiel op de locatie waar het over heeft. Als dat al zou gebeuren, doen we dat niet middels dit bestemmingsplan. Dan doen we dat gewoon via de normale procedure. En kunt u daar op dat moment nog van alles van vinden. De kas heb ik iets over gezegd. Meneer De Waard heb ik iets over gezegd. Ja, dan mevrouw Schouten. Ik heb daar een hele concrete vraag over gekregen, maar ik zou daar toch iets uitvoeriger bij stil willen staan, ook als we wel besluiten om deze maand het bestemmingsplan vast te stellen. Want u heeft de brief gekregen van de advocaat van mevrouw Schouten en een van de opmerkingen is eigenlijk procedureel van aard. U moet nu in ieder geval niks vaststellen in het bestemmingsplan. Want stel, het college moet nog een besluit nemen voor 1 juli en dat zou met elkaar kunnen gaan schuren. Maar de laatste keer dat we met elkaar gesproken hebben in het openbaar, waar mevrouw Schouten ook bij was, dat was in maart. We hebben toen met elkaar afgesproken, er liggen een x-aantal dossiers. Die dossiers gaan we bestuderen en we nemen als college na een integrale afweging nemen we een besluit voor 1 juli. Dat gaan we ook doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet al een eerste afweging hebben gemaakt. De volgende procedure is gevolgd. We hebben eerst een inschatting gemaakt voor de 17 dossiers waar het om lijkt te gaan trouwens. Op het moment dat we dit bestemmingsplan vaststelden, een check gedaan bij de behandelend ambtenaar voor die 17 dossiers, op datgene wat in het voorontwerp heeft gestaan en wat we nu gingen vaststellen in het ontwerp in lijn was met wat op dat moment de richting van zijn advies was. Dat is stap 1 geweest. Want dat moesten we natuurlijk op elkaar afstemmen. We hebben dat natuurlijk nog een keer gedaan voordat deze commissievergadering. Want we zijn nu weer een stapje verder. Hè. We zitten 1 juli komt met rassenschreden naderbij. En als we het voor 1 juli willen vaststellen, dan betekent dat gewoon dat er binnen nu en 2 weken richting het college moet dat stuk. Dus dat stuk is al ver gevorderd. En in dat stuk, en dat is een teleurstelling voor mevrouw Schouten, dat realiseer ik me. Maar dat is wel wat er in dat stuk zal komen te staan. Dat is in de richting die dat stuk opgaat. Is wat er nu in het bestemmingsplan staat. En dat wil ik ook graag uitleggen waarom dat zo is. Want de discussie gaat volgens mij over nu een recreatiewoning of een woonbestemming. De reden dat wij met mevrouw Schouten in gesprek.
belangrijk zijn geweest. Het gaat eigenlijk om het behoud van de schuur. En ik gebruik daar met opzet niet het woord monumentale bij, want daar is wel discussie over volgens mij. En ook verschil van inzicht met datgene wat er in het stuk staat wat u heeft ontvangen. Volgens de provincie, en dat hebben wij ook zwart op wit, is de stolp monumentaal en geldt dat niet voor de schuur. Omdat het, zeg maar, het geheel waardevol is, hebben we gezegd, wij vinden dat wel het beschermen waard. Maar dan moet het ook bij elkaar blijven staan. En de manier om dat te doen, dat is het voorstel wat het college doet eigenlijk in het bestemmingsplan, is door er een recreatiewoning van te maken. Ik snap dat we daarmee niet aan de wens tegemoet komen van mevrouw Schouten. Want mevrouw Schouten wil namelijk gaan wonen. Dus die wil eigenlijk een extra woonbestemming erbij. Waarom willen we dat niet? Ten eerste is het voorstel dat ze doen voor een extra woonbestemming. Dan ligt de woonbestemming niet op het perceel, zoals daar straks werd gezegd. Maar wel op gronden die eigendom zijn van mevrouw Schouten. Maar verderop langs de dijk. Met alle rechten die bij een nieuwe woonbestemming horen aan bijgebouw. Dus dat zorgt volgens ons niet voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, maar tot een aanzienlijke uitbreiding van de bebouwing. Dus dat is volgens ons niet wenselijk. Dat is de afweging geweest, daar kunt u het natuurlijk mee oneens zijn. Maar dat is wel de afweging die we hebben gemaakt en die straks ook nog gemaakt zal moeten worden bij de dossiers. Dus we hebben dat goed afgestemd met elkaar. U kunt daar procedureel natuurlijk iets van vinden, maar ik verwacht niet dat het college daar straks iets anders van gaat vinden. Laat ik dat zo formuleren. De vraag was concreet van GroenLinks. Kan mevrouw Schouten dan op een of andere manier kleiner gaan wonen? Ja, volgens mij is daar een suggestie voor gedaan. En die is volgens mij gedaan door meneer Mededorp. Want we hebben namelijk bestaand beleid voor het splitsen van stolpen. En dat zou mogelijk een uitkomst zijn. Ik heb dat niet bestudeerd. Maar dat is wel een mogelijkheid die er is. Ik ga ook niet daar iets van vinden. Hè? Dus als mevrouw Schouten wil dat dat onderzocht wordt, dan kunnen we dat als gemeente doen. Maar dat is volgens mij niet wat op dit moment de zaak is in het kader van het bestemmingsplan. Dan heeft GroenLinks nog een vraag gesteld over de volkstuinen. Die heb ik volgens mij beantwoord. Dan komen we bij inspraakreactie nummer 19. De heer Van Eken. Daar is een illegaal pand positief bestemd met een woonbestemming. Wij zijn van mening, en ik heb begrepen dat de heer Van Eken dat ook is uit de inspraakreactie, dat het behoorlijk toegefelijk is, laat ik het maar zo formuleren van het college. En daarom hebben wij gezegd, we leggen er wel een strakke grens omheen. Dat is de reden geweest om dat te doen. Als u zou besluiten, want dat is eigenlijk het punt dat wordt ingebracht, hè, de W1 bestemming. Dat is een bestemming die eigenlijk niet voor het type woning dat er staat in aanmerking zou komen. Dat is eenvoudig op te lossen. Dat is namelijk door een aanvulling te schrijven op de planregels, waardoor dat er wel onder zou kunnen vallen. Dat zou mijn voorstel zijn. Dan ligt er namelijk nog steeds een strakke grens om de bouwvlek. Het verzoek van de inspreker is om er een woonbestemming in op te nemen die leidt tot een, tot ruimere mogelijkheden. Daar kunt u toe beslissen. Ik geef ook de orde van grootte aan waar het dan over gaat, want dan heeft u alle informatie en kunt u op basis daarvan een afweging maken. Wat er nu staat is een woning van ongeveer 570 kuub. En de mogelijkheden afhankelijk van de bestemming die u geeft, want dat is even de vraag, eigenlijk de meest nette, als ik kijk naar de gebiedsindeling, de meest nette bestemming zou dan een W2A bestemming zijn. En dan zouden er mogelijkheden zijn om uit te breiden naar rond de 720 kuub. Dus een schatting, hè, dus pin er niet op vast. Wij vinden gezien de geschiedenis dat het de voorkeur zou verdienen om er een strakke grens omheen te trekken en dus de planregels aan te passen. Maar goed, daar hoor ik graag uw reactie op. Dan meneer Lodewijk. Die heeft ingesproken omdat hij al 2 jaar lang bezig is met plannen. En hij heeft die plannen gemaakt op basis van het voorontwerp en het ontwerp. En nu is er opeens iets veranderd. En daardoor kunnen zijn plannen geen doorgang meer vinden. In ieder geval niet in de vorm waarin hij ze nu heeft liggen. Dat klopt.
En daar wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste, dat is misschien een beetje streng, maar zo is het wel. Kan het natuurlijk niet zo zijn dat meneer Lodewijk rechten ontleent aan een plan dat nog niet is vastgesteld. Dus dat is één volgens mij. Ik denk wel dat het goed is om dat hier te constateren. Nog even los van de vraag of dat heel zuur is, maar zolang een bestemmingsplan niet is vastgesteld, kun je daar geen recht aan ontlenen. Ik begrijp wel dat je natuurlijk als je daarmee bezig bent, in de geest van het plan dan iets gaat opstellen. Is er een mogelijkheid om dat te repareren? Ja, dat denk ik wel. Maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Meneer Lodewijk, kijk zo meteen nog naar links of ik het goed zeg, die heeft op dit moment een W2A bestemming. En er was een W3 bestemming. En daardoor komt hij nu in het probleem. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt hem, dat heeft iets te maken met het aantal vierkante meters dat je kunt bebouwen. Je kunt hem een W2-3 bestemming geven, dan mag hij namelijk meer oppervlakte bebouwen. Een W2C, sorry. Dat is goed dat ik even... wij zullen u dat ernstig ontraden, omdat er dan namelijk een woning, omdat dan het bouwvlak veel groter wordt en dat leidt tot precedentwerking voor anderen. Wat zeg je dan tegen de andere W2A? Bezitter, zal ik maar even zeggen, in het plangebied. Een andere manier is om dit specifieke W2A-perceel als W3 te bestemmen. Dan kom je eigenlijk weer terug in de oude situatie. Daar gaat geen precedentwerking van uit, omdat de heer Lodewijk naar onze mening, voor zover onze informatie op dit moment strikt, de enige is die benadeeld wordt door de wijziging van W3 naar W2. Dus de regeling, want dat is ook een vraag van GroenLinks, om het, zeg maar, het onderscheid tussen W3 en W2 te maken, had te maken met het feit dat we moesten vaststellen dat als de W3 bestemming op die manier formuleren, mensen in scholen in hun rechten zouden worden beperkt. Daarom hebben we een W2 bestemming geformuleerd voor de mensen in scholen, waardoor ze in ieder geval hun oude rechten minimaal behouden. En het vervelende voor meneer Lodewijk is dat hij de enige is die door die wijziging van W3 naar W2 in de problemen komt. Dus ik heb er op zich geen bezwaar tegen om van die W2A in zijn specifieke geval een W3 bestemming te maken. Als het ingewikkeld is, dan excuseer ik me daarvoor, maar volgens mij is dat het verhaal wat het is. En anders moeten we het nog een keer op papier zetten misschien. Dan ga ik naar de inspraakreactie.
Mag ik u heel even onderbreken? Ja? U zegt dat u er geen bezwaar tegen heeft, maar gaat u dat dan ook doen?
Ja, ik wil dat best hier toezeggen. Ja. Okay. De vraag is even of de commissie dan nog uitleg wil van wat we dan precies doen. En,
nee, maar
dat
het is
he,
voor
de
zorgvuldigheid voor het verslag.
Ja. Dat zeg ik dan bij deze toe als punt. Dat wordt nu ook opgeschreven. De heer Konijnendijk heeft ingesproken. En ik denk dat we daar, daar zeg ik ook toe dat we daar dat nog even zullen uitzoeken. Onze mening is, in tegenstelling tot wat de heer Konijnendijk zegt, dat datgene waarvan hij, waarvan u de foto's gaat zien, laat ik het zomaar formuleren, dat zijn de koeien en de open stal, noemt hij het geloof ik, dicht bij de bebouwing, dat die daar onder de regels van het nieuwe bestemmingsplan niet mogen staan. En als ze er niet mogen staan, want het is namelijk een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zoals dat in de regels heet, en het mag niet buiten het bouwvlak, dit staat er buiten het bouwvlak, en dat betekent dat de gemeente daarop kan en moet handhaven. Meneer Konijnendijk is een andere mening toegedaan. Die zegt namelijk nee, want daar moet dan eerst een regel voor worden gemaakt. Wij verschillen over mening, dus ik wil u toezeggen dat we dat nog even goed uitzoeken. Ook even controleren bij onze afdeling handhaving, want daar heeft de heer Konijnendijk blijkbaar andere informatie van gekregen. En dat terugkoppelen. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat de regels die worden vastgesteld door u voldoende handvatten moeten bieden om te kunnen handhaven. Dan kom ik, eens even kijken, als laatste bij een opmerking over de welstand. Dat is dan toch wel een algemene opmerking, maar die had ik op dit lijstje geschreven, excuus daarvoor. Er is een welstandscommissie, in algemene zin. Die welstandscommissie die toetst wel marginaal, moet ik zeggen. Hè? Dus die toetst past het binnen het bestemmingsplan.
En nog een aantal andere criteria, maar bijvoorbeeld niet op kleurgebruik en dat soort criteria. Want die hebben we namelijk zelf uit de welstandsnota gehaald. De vraag is of dat verstandig is geweest. Daar kun je met elkaar over van mening verschillen. Daar zullen we ook met elkaar op enig moment over in discussie moeten. Maar ook dat kunnen we niet regelen in dit bestemmingsplan. Wat wel zo is, is dat we in het landschapsontwikkelingsplan bij nieuwe ontwikkelingen handvatten proberen te formuleren over hoe je die dan landschappelijk op een beetje goede manier wilt inpassen. Nou, dat landschapsontwikkelingsplan, dat gaat volgende week ter inzage en dat gaan we hopelijk in november met elkaar vaststellen. Met ook de middelen erbij om dat dan handen en voeten te geven, laat ik dat ook meteen zeggen. Dan is er nog één opmerking misschien voordat ik... Sorry hoor. Waar heb ik... nog één algemene opmerking over het al dan niet vaststellen van het plan voor het reces. Ik wil dat wel bij de commissie laten, maar ik wil er ook nog één ding over zeggen. Kijk, ik denk dat het zorgvuldig moet gebeuren en ik constateer ook na alles wat ik net gezegd heb dat er nog behoorlijk wat dingen zijn die we op papier moeten zetten en die we moeten krijgen voordat u een zorgvuldig besluit kunt nemen. Wij gaan natuurlijk ons best doen om dat zo snel mogelijk te doen. Of dat allemaal lukt voor 23 juni werd net genoemd, dat staat te bezien. Ik wil er wel op wijzen dat er een aantal percelen zijn in het bestemmingsplan waarvan mensen het zeg maar het wachten nog, want dat betekent het gewoon, hè, dan wordt het 3 maanden later voordat we het vaststellen. Dat heeft voor een aantal mensen wel gevolgen. Dat wil ik genoemd hebben. Ik vind dat dat geen reden zou moeten zijn om daar... Ik vind in ieder geval dat dat meegenomen moet worden in uw afweging. Laat ik het zo netjes formuleren. Het gaat om een beperkt aantal gevallen natuurlijk, maar ik denk dat het wel goed is om daarbij na te denken en te kijken van, nou ja, op welke termijn kan het wel of niet, maar dat laat ik in eerste instantie aan de commissie. Dat was het volgens mij voor de eerste termijn.
Maar even kijken, voor alle duidelijkheid, want anders begrijp ik het niet. Wat adviseert u ons nu te doen? 23 juni of 6 oktober?
Nou, wat ik kan toezeggen, ik vind toch, ik wil uiteindelijk moet de commissie daar iets van vinden. Wij zijn volgens mij in staat om datgene wat we hier hebben gezegd, een afweging die erbij hoort, op de 21ste vast te stellen in het college. En dan is het volgens mij aan u om in te schatten of u in staat bent om daar de 23ste een besluit over te nemen. Want dat betekent dat de fracties in die anderhalf, twee dagen dat tot zich moeten nemen en daar een oordeel over moeten vellen. Dat is het antwoord dat ik kan geven. Want volgens mij zijn er niet meer vergadermomenten voor het zomerreces.
Commissie, een reactie. Even alleen op het laatste gedeelte, over het vergadermoment en het moment wanneer het dan in de raad moet komen. Dus niet even inhoudelijk op de beantwoording. Eerst even dit. Meneer Van der Leyen.
Nou ja, kijk, wat de wethouder zegt, 21 juni, dan krijgen we dus zo'n nieuwe ambtshalve wijziging, noem ik het maar waarschijnlijk. Ja? Dat zal het worden, een aanvulling op de ambtshalve. Amsterdamse wijzigingen. En waar de raad dan niet over tevreden is, moeten dan nog amendementen worden gemaakt. En die moeten allemaal rondgedeeld worden in een dag en de volgende dag moet erover besloten worden. En dat is dan wel heel krap. Wil je nog overleg hebben met andere fracties? Omdat er een aantal, er zitten toch een aantal natuurlijk persoonlijke zaken in, maar er zitten ook een aantal hele... Over het kamperen wel of niet doen, bouwvlak noem maar even eentje. Dat zijn toch hele essentiële zaken. En dan daar maar één dag voor te hebben, dat is heel weinig.
Voor alle duidelijkheid, ik wil daar in die zin helemaal geen druk op leggen. Ik constateer alleen dat er een aantal zaken zijn in het gebied die natuurlijk al heel lang wachten, omdat wij al heel lang wachten met het vaststellen van het bestemmingsplan. Ik probeer te kijken waar de ruimte zit en constateer ook dat inderdaad, volgens mij is de 23ste de laatste raadsvergadering in ieder geval. Dus meer ruimte zie ik niet, behalve als u besluit om een extra raadsvergadering in te lassen in de eerste week van juli.
Ja,
Het is aan de commissie. En ik zal dit doorleiden naar het presidium. En in het presidium zitten allemaal jullie eigen fractievoorzitters. Dus dan komt het wel goed als jullie dat willen. Ja? Jolijn, hoeveel tijd... ik ga naar de praktijk even richting raad. Wat, hoeveel tijd denk ik de fracties nodig hebben voor die abonneringronde? 2 weken? 10 dagen? Ja? Oké. Okay. Ik ga het voorleggen aan het presidium. Dat wordt donderdag eerste week van juli.
Maar dan heb ik even een vraagje. Wanneer is dan de tweede termijn?
Dat gaan we nu.
Dat gaan we nu doen. Nee, niet de tweede termijn houden. Wanneer we de tweede termijn gaan houden?
11 juni. Het kan 9-6.
Wat?
Het kan 9-6. Het kan 9 juni.
Dat kan op 9 juni, word ik ingefluisterd.
Gelijk met de
persoon. Dus dat is... Wat? Dan heb je geen ambtelijke... Wanneer heb jij wel ambtelijke ondersteuning?
Morgen of 14 juni.
Morgen is afgesproken op het presidium.
In het presidium is morgen afgesproken als uitloopavond. Dus dan wordt het morgen.
Ja, gewoon morgen. Morgen tweede termijn zou kunnen, maar wil de wethouder dan ook morgen een overzicht van alle amendementen, of niet? Of hoeft hij dat niet?
Nee.
Voor alle duidelijkheid, ik heb volgens mij een flinke lijst met huiswerk van u meegekregen, waarvoor dank, daar hou ik heel erg van. Maar dat moeten we nu uitzetten en wat ik heb aangegeven is dat we dat de 21ste in het college kunnen vaststellen, dan krijgt u dat. Ja, en ik ga natuurlijk niet over wanneer u uw tweede termijn moet doen. Ik heb alleen vastgeteld dat als het de 9e zou worden, dat ik dan hier zit zonder ambtelijke ondersteuning. En de vraag is of dat handig is, want de vragen worden meestal gedetailleerder en niet algemener. En hoe gedetailleerder ze worden, hoe moeilijker het is te beantwoorden zonder ambtelijke ondersteuning.
Oké, dan doen we het morgen. Dan gaan we morgen door. Om 7:30. Doe maar. Ja, om 7:30 morgen gaan we dus verder. Ja? Is het probleem problematisch? Ik vind 8 uur ook prima, kom mij beter uit.
Ja, het is afgesproken.
Ja, het is afgesproken in het presidium.
8 uur?
Oké. Morgen om 8 uur gaan we verder. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En tot morgen.